Welkom, ik wil deze vergadering openen. Er zijn berichten van verhindering van mevrouw Van Zuylen, wegens ziekte. Dat is de reden dat ik hier zit, ik vervang haar als voorzitter. Mevrouw Van Eeswijk is verhinderd, mevrouw Verweijen is verhinderd. Daarvoor in de plaats komt mevrouw Angevaren en mevrouw Nas is wegens ziekte verhinderd. Dan hebben we desondanks het quorum, dus we kunnen probleemloos starten. Kom ik al bij agenda punt 2, vaststelling van de agenda. Daar hebben wij zelf het voorstel om agenda punt 5 en 4 om te wisselen. Heeft te maken, als op speciaal verzoek van de inspreker, René Jansen. En ik neem aan dat dat akkoord is, anders hoor ik het graag. Maar jullie beslissen daarover. Ja, mevrouw Derks.
Naar aanleiding van de hele berichtgeving over de twee meisjes die uitgezet moeten worden, heb ik een mailtje rondgedaan om dat hier te bespreken. Maar op verzoek ook van de wethouder wil het uitstellen tot de vergadering van de commissie bestuur volgende week. Zodat iedereen zich ook op voor kan bereiden. En dan is de burgemeester er ook om daarop te kunnen reageren.
Dank u wel. Ja, het is... Ja, het is voor iedereen helder waar mevrouw Derks het over heeft. Oké, nee, dan is dat ook. Dank u wel. Goed, dan kom ik bij de inventarisatie van spreekrecht burgers. Daar heeft zich voor aangemeld de heer René Jansen. En die kan ik gelijk, want ik spring dan over naar het vernummerde agenda punt 5, wat 4 is geworden. Dus ik kan hem gelijk uitnodigen om zijn inspreekbeurt te laten plaatsvinden. Het woord is aan de heer Jansen.
Meneer de voorzitter, dank voor de introductie. Geachte commissieleden, namens de dorpsraad Haps wil ik graag even uitleggen het belang van de IDOP, zoals die u ter beschikking is gesteld, voor het dorp Haps. Als laatste in de rij hebben wij in de loop van 2011 de IDOP-procedure ook doorlopen om met name voor de toekomst en de langere termijn van 10, 15 jaar een goede kapstok te hebben waar we met onze plannen naartoe willen. Dat is mede ingegeven door diverse ad hoc beslissingen in het verleden van waar gaan we met allerlei voorzieningen naartoe en om daar nu eens een keer een goede kapstok op te maken. Dat proces hebben we doorlopen. Dat was natuurlijk in de andere kerkdorpen al uitgevoerd. En dat hebben we gedaan in totaal met een ruim 4 sessies, openbare sessies onder andere, waar een 140-tal inwoners actief in een workshop-achtige sfeer aan hebben deelgenomen. Die hebben allerlei opmerkingen, wensen, scenario's bewandeld aan de hand van begeleiding, mede verzorgd door de gemeente Kuik. En daar is eigenlijk het boekwerk uit naar voren gekomen, waarbij wij zijn van uitgegaan dat er een randweg-rondweg komt in Haps als fait accompli en dat er het RBT komt. Nou, dat was even wat vreemd denken. Die discussies zijn we bewust niet aangegaan om te focussen op die toekomst. Als een gegeven van die twee dingen komen er. En het doet ons wel deugd dat we moeten concluderen dat wij qua voorzieningen in Haps best in een heel luxe omstandigheid zitten, dat we heel veel hebben. En daar zit ook meteen het gevaar in. We kunnen er alleen een hoop kwijtraken, om welke reden dan ook. Dus we hebben op dit moment heel veel en heel goede voorzieningen. Dat is althans de beleving van de inwoners van Haps. Daar zijn we blij mee en die willen we ook koesteren. Om die te koesteren zijn we verder gegaan, wat komt er dan in de 10, 15 jaren? En dan zijn er toch diverse actiepunten benoemd, in totaal in 21 stuks. Van daar moet je aandacht aan geven. Maar in grote lijnen is het eigenlijk terug te brengen tot een paar hoofdpunten. En dat is probeer een evenwichtige opbouw van de inwoners te houden. We hebben natuurlijk te maken met vergrijzing, met mogelijke krimp. Maar probeer attractief te zijn voor de jeugd die we in Haps hebben. Dat houdt de scholen in stand, dat houdt het verenigingsleven in stand, dat houdt het vrijwilligerswerk in stand en daarmee is heel veel leefbaarheid geborgd. Dat is eigenlijk de kern van de daad. Nou, er zijn een 21-tal punten naar voren gekomen, die zijn alleen benoemd. En logisch is natuurlijk, er gaat straks een luwte komen in de Kerkstraat, de drukke straat als de Randweg er is. Hoe ga je dat invullen en wat biedt dat voor mogelijkheden? Dat is van alles over aangegeven. Het zal in ieder geval rustiger worden, een andere wegkarakter krijgen. En daar moet wat op gedaan worden. Nou, dat geldt voor meer voorzieningen. Hoe kun je senioren de voorzieningen bieden of ouderen om te blijven wonen in een dorp als Haps? Wat hebben we al? Wat kunnen we daar meer benutten? En dat soort synergie. Van die 20 plannen, die zijn benoemd, die staan ook in het document. Er zijn een paar gekwantificeerd als met prioriteit, want die kunnen qua tijd al uitgevoerd worden. Het is natuurlijk prachtig dat we de Kerkstraat willen herinrichten, maar dan moeten we eerst een Randweg hebben. Is niet aan de orde op dit moment. Caboes, een ander onderwerp, dat is heel recent. Dat is al opgestart met zoeken in de Kuip en daar gaan de stappen zeer voortvarend. Nou, van die 21 projecten, daar moeten we eigenlijk min of meer nog een gereed plan van aanpak maken met het tijdspad. Wat houdt het in? Wat zijn de kosten? Wat zijn de manieren van financieren die je buiten de gemeente om kunt doen? Nou, daarvoor vragen wij aan het college, zeker aan de raad en de commissie, toestemming om daarmee verder te gaan. En andere punten die we ook al aan het opstarten zijn, is beginnen met coöperatief bouwen. Om met name voor de jeugd en senioren in een betaalbare klasse wat te kunnen betekenen. En dat is weer de basis voor het instand houden van die voorzieningen. Dus het verzoek, zoals het in de is weergegeven, is eigenlijk min of meer om die 21 plannen uit te werken tot gerichte plannen van aanpak, om voor te leggen aan een vervolgende commissie, om te beslissen van wat past er wel en niet in het kader van IDOP, zodat u op grond van feiten en cijfers en een realistisch tijdsplan een beoordeling kunt geven. En we mogen blij zijn dat we diverse punten, met name het caboes-aspect, al netjes aan het invullen zijn binnen de huidige omstandigheden. We hebben wel heel veel daaruit geleerd van hoe we in de toekomst verder moeten gaan. En het is een hele goede draad om beslissingen in de toekomst aan op te hangen. Dus die IDOP zien wij nog steeds als de leidraad voor de toekomst. En zo is je ook bedoeld. Dank u.
Dank u wel, heer Jansen. Zijn er vanuit de commissie vragen? Mevrouw Derks.
Dank u wel, voorzitter. Een mooie samenvatting van het proces en het document. Ik vraag me af, u zegt, er zijn 21 actiepunten. Zegt, die gaan we nu allemaal uitwerken tot concrete acties. En die wilt u dan voorleggen aan de raad via het college dan. Met het voorstellen om welke dan echt tot realisatie over kunnen gaan. Kunnen wij dan ook van de Hapse bewoners een eigen prioriteitenlijst daarvan krijgen van verwachten? Of wordt dat voorgelegd aan de raad om die keuzes te maken in welke projecten wel of niet worden uitgevoerd?
Ik kan daarop antwoorden dat sowieso in die prioriteringlijst zijn, of in die lijst van 21 punten, zijn er al wat prioriteringen aangegeven, 3 kaders. Die zullen ook op voorhand uitgewerkt worden, omdat die met name qua tijdpad op een redelijk korte termijn zijn. U moet ervan uitgaan dat met name bij die plannen van aanpak ook een soort waardering vanuit het dorp Haps komt van wat is het belang daarvoor. Want het is natuurlijk altijd, wat levert het op en wat kost het? En wij mogen zeggen dat die IDOP wel gebaseerd is op een reëel kostengevoel van alle punten die erin staan. Is dat voldoende antwoord op uw vraag?
Dank u wel. Mevrouw Arts.
Ja. Ja. Ja, allereerst fijn dat jullie zo hard hieraan hebben gewerkt. Het is een behoorlijk aantal projecten, 20 of 21. Fijn ook dat er zoveel aandacht voor is, ondanks de andere dingen die spelen in Haps die hier even buiten zijn gelaten. En die heel veel energie op slokken. Mijn vraag is, hoe ver zijn jullie met het plan van aanpak of de plannen van aanpak en het tijdspad wat daarbij hoort?
Ik kan nu daarop zeggen dat wij de plannen in zoverre nog niet uitgewerkt hebben. Dat heeft ook te maken dat wij tot nu toe in het IDOP-proces zijn ondersteund door de gemeente Kuik door een medewerker. Ik heb begrepen dat die inmiddels even door ziekte uit de rotatie is. Dat betekent dat we daar even moeten herprioriteren, kijken hoe we dat moeten doen. We hebben de plannen benoemd, daar zijn stappen voor al wel. Alleen we vroegen ook om even deskundige begeleiding voor een reëel tijdspad, kostenbegroting en mogelijke fondsenwerving die mogelijk is. Dus we hadden een ambitieus plan om dat voor de zomer te doen. Dat wordt even krap dag. Dat is wel antwoord daarop. Ook met name omdat deze bespreking, dat we die toch hebben doorgeschoven van een vorige vergadering nog. Ja?
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen? Oké. Dan dank ik de heer Jansen. U krijgt straks na de discussie van het eind van dit agendapunt nog gelegenheid om eventueel te reageren. Dank u wel. Dan ga ik met de normale ronde aan de gang. Begin aan de rechterzijde van mijn kant, van jullie links, bij het CDA, mevrouw Van Zeeland.
Ja, hij staat aan. Ja. Er is hard gewerkt in Haps. Er is een prachtig IDOP tot stand gekomen. Ik zou eigenlijk willen zeggen, niet de laatste in de rij, maar gewoon les best. Er zijn 21 actiepunten over en daarvoor wordt om het plan van aanpak te schrijven €24.000 gevraagd. Goed. We hebben een paar vragen daarover. Allereerst, het college heeft 2,5 miljoen gereserveerd voor de IDOPS, BEERS en HAPS. Worden die €24.000 daar al van afgehaald? Of is dat zo gelijk aan BEERS het eerste geld wat ter beschikking komt om het plan van aanpak te verwezenlijken? Alleen, ik meen geconstateerd te hebben dat er toen voor BEERS €50.000 stond. Dus ik constateer daar een verschil in. Dan lees ik op bladzijde 5 bij punt C dat er een verzoek van de dorpsraad is om budget vooralsnog op te schorten. Ik begrijp niet goed om welk budget dat gaat. Misschien kan daar nog een toelichting op volgen. En ik zie ook een verschil in de ondersteuning door de ambtenaren als ik kijk naar BEERS en HAPS. En dan zie ik dat HAPS daar toch nog tamelijk bekraaid van afkomt. Mijn vraag is dat op advies of op verzoek van HAPS zelf of is dat toch een andere verdeling van ondersteuning door de gemeente? En ik hoor net dat de betreffende wethouder of de betreffende ambtenaar uit roulaties hoorde ik. Ik weet niet of dan er juist voor een opvolger wat meer tijd nodig is. Dit was het wat mij betreft voor de eerste ronde. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Van Zeeland. Mevrouw Angervaren.
Goed, dank u wel. Nou, meneer Jans heeft een prima samenvatting gegeven over het proces. Ook vanuit de kant van de VVD niets anders dan lof. De mensen zich ingezet hebben om maar de wensen voor de toekomst en met name de kapstok, zoals u dat zo mooi noemde, vorm en inhoud te geven. Het besluit wat hier voor ligt is tamelijk eenvoudig. Ga akkoord zodat er verder gegaan kan worden en stel een budget van €24.000 ter beschikking. Nou, daarbij met deze twee punten stemmen wij graag in. En we wensen de mensen NAPS ongelooflijk veel succes om dit verder uit te werken. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Angervaren. Ik ga naar ABC, de heer Geboers.
Dankjewel, voorzitter. Wij zijn ook oké met het voorstel van het college om IDOP HAPS als kader te nemen voor de ontwikkeling voor wat betreft de leefbaarheid in HAPS. Ook in HAPS is er door velen hard gewerkt aan de totstandkoming van de IDOP. Onze complimenten hiervoor. Een verdere prioritering en uitwerking met tijdspad en raming van de genoemde projecten is nu de volgende stap. Goedkeuring van de €24.000 die hiervoor nodig is, wordt door ABC gesteund. Voor wat betreft het budget voor expertise woningbouw steunen wij het standpunt van het college dat nu nog niet kan worden toegekend. Wellicht kan de werkgroep wonen voor jong en oud in HAPS leren van de werkgroep woningbouw van het IDOP BEERS. Ook expertise van de lokale HAPSE ondernemers is wellicht een goede optie. Ook in Vianen spelen lokale ondernemers een belangrijke rol in het huidige woningbouwproject. HAPS zit nog maar in de beginfase van hun projecten. Met de spelregels die worden opgesteld voor besteding van de IDOP gelden, zal echter ook HAPS kunnen putten uit deze reservering.
Dank u wel, heer Geboers. Ik ga naar D66, de heer Jansen. Mevrouw Van Voorst heeft het woord voor D66.
Dank u wel, voorzitter. D66 wil ook HAPS, de inwoners van HAPS, complimenteren voor de betrokkenheid. En ook de wijkraad die heel veel werk verzet heeft. We hebben nog wel een vraag en dat is... op bladzijde 4 staat dat het uitstel van het project wonen voor jong en oud ontmoet is met begrip. Hoe ziet dat begrip eruit? Dat zouden we graag willen weten.
Dank u wel, mevrouw Van Voorst. Ik ga naar GroenLinks. Mevrouw Arts.
Dank u wel. Ja, we hebben onze waardering al uitgesproken. En de vragen die wij die we aan de overkant hoorden en hiernaast zijn ook vragen die wij hadden. Ik heb nog één vraagje over de 50.000 euro. Daar staat dat daar nog een restbedrag van 45.000 euro van beschikbaar is. Waar is die eerste 5.000 aan besteed? Is mijn vraag. En ja, ook wij hebben de vraag, hoe zit dat met de aanspraak van de andere IDOPS? Omdat BS inderdaad ook al aanspraak heeft gemaakt op gelden, is dat ook van dit bedrag? Is er al gekeken naar een verdeling van die gelden? Inderdaad, is er nu iemand door de ziekte uit de roulatie? En hoe wordt die ondersteuning effectief gehouden? Want de bedoeling is dat er een effectieve ondersteuning komt. En de vraag is, hoe ga je dat doen? Stel dat deze ambtenaar langer ziek is dan dat hij of zij nu is. Dat was het.
Dank u wel, mevrouw Arts. Ik ga naar de PvdA, mevrouw Derks.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij hoeft de complimenten niet meer te geven. Die zijn al een paar keer gegeven. Ik had in mijn bijdrage staan en dat heeft meer te maken met een zinsnede die in het stuk staat. Dat de toonzetting wat somber is op sommige punten in het stuk. De IDOP bij het HAPS leeft, niet zozeer bij de HAPSenaar, want andere projecten zijn belangrijker en ingrijpender. U noemde het net in iets andere woorden. Dus terwijl u juist heel erg vertelt van dat er met heel veel enthousiast zijn gewerkt. Dus ik ben zelf bij een bijeenkomst geweest en daar zag ik dat ook. Dus die zin die hier dan in het stuk stond, die vond ik niet meer aan passen bij het gevoel wat ik erbij had. Terwijl ik me dat aan de andere kant ook wel voor kan stellen met de grote projecten, zeg maar, die daar omheen lopen. Maar dat vond ik in tegenspraak, maar heeft dat voor mij weggenomen. Wat ons ook nog opviel, is dat er staat 24.000 euro voor HAPS om dit verder uit te werken. Nou, wij kunnen daar gewoon mee instemmen. Vorige keer bij de commissie lag het tegelijkertijd met Idolf van Beers in de commissie. En daar stond, maar misschien kan de wethouder dat wat meer toelichten, daar stond in dat Beer zeg maar, zich ontzettend heeft ingespannen om gratis adviseurs, gratis dit, zeg maar, zich zo in te spannen dat ze dat geld niet nodig hebben gehad. En ze hebben daar ontzettend veel werk voor gedaan. En HAPS krijgt het zomaar. Hè? Even, dat zou, ik kan me voorstellen dat vanuit Beers op die manier wordt gekeken naar hoe hier nu bij de IDOP HAPS 24.000 euro wordt geschonken. Misschien kunt u daar wat over toelichten hoe dat is gegaan. En of u ook HAPS heeft gevraagd om dat soort creatieve vondsten in te zetten. Of dat misschien niet gelukt is omdat er andere vraagstukken waren. Dus daar zou ik nog wel een toelichting op willen. Maar voor de rest wens ik HAPS heel veel succes bij de uitwerking. Volgens mij gaat dat gewoon lukken gezien al de toelichtingen die gegeven zijn. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Derks. Ik geef graag het woord aan wethouder Stoffels.
Dank u wel, voorzitter. We hebben inderdaad 2,5 miljoen gereserveerd, of de raad heeft 2,5 miljoen gereserveerd in de begroting. Maar daarnaast hebben we ook budget gereserveerd voor onder andere het voorstel wat nu ook voor ligt. Dus dat is een optelsom. Dus niet dat in die 2,5 miljoen ook die andere bedragen zitten. Dat is apart in de reguliere begroting bedragen voor opgenomen. Bladzijde 5, wonen voor jong en oud. Het budget staat onderaan bladzijde 4, geloof ik. Dat is 17.500 euro. Dat is dus om een onderzoek te kunnen doen naar de woningbehoeften, naar de soort woningen voor jong en voor oud. Nou, dat hele onderzoek, dan kom ik ook gelijk op een volgende vraag. Daarvan hebben we inderdaad met de dorpsraad HAPS vastgesteld dat er toch een aantal dingen nu ook lopen. En dat het wel erg prematuur is om nu dat onderzoek te doen. Omdat die zaken die lopen wellicht ook nieuw licht op de zaken kunnen werpen. En we misschien straks tot de conclusie komen dat we al genoeg informatie hebben. En zo niet, dan komen we zeker bij de dorpsraad terug en kijken wat ons dan te doen staat. En inderdaad, de dorpsraad in HAPS heeft ook ons advies gekregen om eens te gaan praten met dorpsraad in Beers, waar ze een CPO heel succesvol van de grond lijken te krijgen. En ja, ik denk dat we daarin het beste van elkaar kunnen leren. En ik begrijp dat de dorpsraad in Hapstad ook van plan is om dat te gaan doen.
Voorzitter, bij interruptie.
Mevrouw van Zeeland.
Ja, nog even over dat onderzoek voor wonen voor jong en oud. Hè. Dat wordt nu dus opgeschort. Daar staat budget voor, hè, want juist het budget wordt opgeschort. Nou, dan kun je in de loop van de tijd twee kanten uit. Enerzijds, misschien is het niet meer nodig. Anderzijds, het is alsnog nodig. Waar wordt het dan van betaald? Komt er dan nog extra budget voor die, op die 24.000?
We hebben, als ik het goed zeg, jaarlijks 50.000 euro in de begroting zitten. Dus dat budget is dan zeker nog niet gebruikt. Nee. Even over die medewerker uit de relatie. De medewerker is ziek en ik heb niet de indruk of de informatie dat dat heel lang gaat duren. Maar dat ik zeg, vooralsnog hebben wij helemaal geen aanleiding, althans ik niet, om te veronderstellen dat daar op heel korte termijn een andere iemand voor gezocht moet worden. Dus ik denk dat het gewoon een normale ziekte is en dat die medewerker snel weer het weer terug zal zijn. Daar ga ik in ieder geval van uit. Toch even terug nog over dat uitstel wonen voor jong en oud. Hoe ziet dat begrip eruit bij de dorpsraad? Nou, samen met de dorpsraad hebben we inderdaad vastgesteld dat er heel veel zaken nog lopen. En is er dus begrip en snapt men dat we dat nu even nog niet moeten doen en even die onderzoeken moeten afwachten. Dus daar zit dat begrip in. Beers heeft geen 50.000 euro gehad. Ik denk dat dat een misverstand is. Beers heeft voor een soort gelijk opdracht als die nu voor ligt, 18.000 euro gehad, of 18.500, daar ergens zit het. Dus in dat opzicht is het minder als in Haps, maar het heeft te maken omdat ze in Beers al wat verder waren en we nu in Haps gewoon wat meer haast moeten maken, omdat in juni al een voorstel aan de raad wordt voorgelegd waarin we de criteria met elkaar bespreken, van wanneer kan welke aanspraak gemaakt worden op IDOP-gelden. En dan is het van belang dat dan ook zo snel mogelijk bekend is wat er nou uit die IDOP's aan projecten en kosten ligt.
Mevrouw Angevaren wil een interruptie plegen.
Ja, in aanvulling daarop, is het niet zo dat in Beers ook privaat geld is vrijgekomen om aanvullende uren vrij te maken voor de ondersteuning?
Ja, de Koninklijke Heidemaatschappij die hebben, ik dacht, 4 uur per maand beschikbaar gesteld voor projectleiding. Maar dat liep per 1 mei af. En nu gaan ze dus ook gebruik maken van het budget om dat te kunnen voortzetten. Dat klopt. Even kijken, ik weet niet of ik nog iets vergeten ben. Anders hoor ik dat. Volgens mij heb ik de vragen gehad, voorzitter.
We gaan het even checken. Ja?
Ik had het nog over de ondersteuning. Is er een verschil in ondersteuning verder? Maar daar zit hem dan in die 4 uur vanuit de Heidemei.
Nou, in de gemeentelijke ondersteuning zit geen verschil. In die zin dat de medewerker voor Beers heeft aangegeven dat hij wel wat krap zit. En dat de medewerker voor Haps daarvan gehoord heeft. Dat in ieder geval nu staat ik in het voorstel 8 maanden aan 4 weken en dan 1 dag per week ondersteuning moet geven. En in feite komt het er ook op neer dat Beers dat gewoon nodig heeft en ook krijgt.
Dank u wel, wethouder. Ik ga even kijken of de vragen voldoende beantwoord zijn. Ik ga de rij even af. Mevrouw Arts van GroenLinks.
Ja, ik had nog de vraag waar de eerste 5.000 van dit budget van 50.000 naartoe is gegaan.
Ik zou het zo niet kunnen zeggen, maar misschien kunnen we dat bij het verslag melden.
Wordt nog nagezonden. Akkoord? Goed, dank u wel. Dank u wel, wethouder. Ga kijken of er behoefte is aan een tweede termijn. Wie wil voor de tweede termijn nog intekenen? Niemand? CDA, sorry.
Nou, het enige wat ik wil zeggen is veel succes in Haps.
Oké, dankjewel. Dan ga ik even kijken hoe het verder doorgeleid kan worden als een A-stuk. Oké, waarvan akte. Dan geef ik de heer Jansen nog de gelegenheid als hij daar gebruik van wenst te maken. Ik zie dat hij dat wil. Aan u het woord, heer Jansen.
Dank u wel, voorzitter. Ik wou u allen bedanken voor uw ondersteuning in deze. Daar zijn we ook blij mee, een unanieme ondersteuning voor HAP, voor de IDOP. Ik wil ook nog wel even terugkomen op de positiviteit die mevrouw Derks aangaf in haar verhaal, die ze miste in het stuk. Het is zeker niet dat het absoluut niet positief is. U hebt zelf een keer zo'n sessie meegemaakt. Mensen zijn zeer positief bezig. Alleen het is altijd nog iets verder van mijn bedshow, want het is niet direct in de achtertuin. Dus de emoties lopen niet zo hoog op als bij sommige andere projecten. Misschien is dat maar goed ook.
Andere dingen liggen wel in de achtertuin.
Oké. Dankjewel.
Dankjewel.
Heer Jansen, dankjewel. Goed, dan gaan we met uw welnemen naar het volgende agendapunt. Met betrekking tot de business case kunstgras. En ik geef het woord aan de VVD, mevrouw Angervaren. Als het woord wenst, ik ga er vanuit van wel, denk ik, hè. Mevrouw Angervaren wil er iets over zeggen. Ah, de ronde, ja, ja. Ik had dat, ja.
Ja, bijzondere volgorde.
We hebben net het CDA gehad, hè. Daar zijn we begonnen.
Ja, helemaal goed, voorzitter. Dank u
wel. Oké.
Ik moet me even instellen op het volgende agendapunt. Wij hebben natuurlijk eerder over de sportnota gehad. En dit is een logisch vervolg, omdat in de sportnota afgesproken is dat er een business case uitgewerkt zou worden. Nou, een helderder antwoord op een business case dan dit stuk kan je wat ons betreft niet krijgen. Ik denk dat hieruit blijkt dat je voldoende basis hebt om op het moment dat een sportclub zich meldt en met het college in gesprek zou willen over kunstgras en alles wat erbij hoort, dat je in ieder geval op basis hiervan het gesprek kunt voeren. En ik verwacht niet anders dan op het moment dat dat gebeurt, dat de wethouder zich per omgaande bij de raad meldt om verder te praten over, nou, wat willen we nu? Het gaat erom dat er een leidraad is waarop je een gedegen gesprek kunt voeren. Dat is wat ons betreft voldoende beantwoord en wij zullen ook instemmen met dit voorstel.
Dankjewel, mevrouw Angervaren. Ik ga naar ABC, mevrouw Pluk.
Dank u wel, voorzitter. Inderdaad, een uitwerking van de sportnota. Wij hebben tijdens de behandeling van die sportnota opgemerkt dat wij de business case met belangstelling tegemoet zien. Maar dat voor ons nut, noodzaak, kosten en meerwaarde van kunstgras wel helder moet zijn, willen wij daar ons geld aan uitgeven. Het is niet zo dat wij per definitie tegen kunstgras zijn. Maar vooral de meerwaarde uitgezet tegen de kosten moet helder zijn. Nou, in deze business case heeft hij dat geschetst. Hij geeft aan dat het nut inderdaad het gebruik is, wat je dus een meer intensiever gebruik van kunstgras is. Waar wij echter onze vragen bij hebben of daar ook behoefte aan is. Zijn er sportverenigingen die dit zouden willen? En dan niet zoiets of dat sportverenigingen zijn, want u schetst dat de meerwaarde van kunstgras voornamelijk ligt in het multifunctioneel gebruik. En daar hebben we eigenlijk onze vraagtekens over. Dat multifunctioneel gebruik, is dat er al? Is daar vraag naar? Hebben we daar ervaring mee? En is er dan ook gekeken naar de extra problemen die dat oplevert? Want als wij bijvoorbeeld denken aan het vervangen van een natuurgrasveld door een kunstgrasveld, met de bedoeling dat het dan intensiever bespeeld kan worden, dat er bijvoorbeeld schoolkinderen heen gaan, dat er ouderen gebruik van maken, dan zullen die schoolkinderen en ouderen zullen ook gebruik moeten maken van de accommodatie als kleedkamers, toilet. Want die moeten zich ook omkleden. Ouderen moeten ook een keer naar het toilet. Dus is daar al rekening mee gehouden? Het is niet alleen maar het kunstgras wat je daar dan neerlegt. Er moet ook voorzieningen omheen zijn. En dan is onze volgende vraag: staan de sportclubs daar wel voor open? Ik kan me voorstellen dat sportclubs heel graag kunstgras hebben voor hun eigen leden en dat ze daar gebruik van kunnen maken. Maar als ze dan op tijden door de week, onder schooltijden, ook iemand moet zijn voor hun accommodatie open te maken. Ja, is daar al over nagedacht en is het bekend of sportverenigingen daar open voor staan? Verder even een technische vraag of wij het goed begrepen hebben, is dat de kosten die genoemd worden, want wij hadden eigenlijk gehoopt dat kunstgras kostenbesparend zal zijn, maar in alle opties die je noemt is het duurder. Dat zijn kosten per jaar, nemen wij aan. Als dat niet zo is, dan horen we dat graag. Het zijn zowel meer kosten voor de gemeente als ook meer kosten voor verenigingen. Dus onze vraag is ook van in hoever zijn verenigingen daar positief over. En dan zijn het niet alleen de kosten voor onderhoud, maar moeten er misschien ook nog speciale machines aangeschaft worden voor onderhoud door de verenigingen. En als wij dan denken aan het onderhoud, dat kunstgras heeft speciaal onderhoud nodig. De vereniging moet dat gaan doen, maar wie controleert of dat onderhoud goed gedaan wordt? Dat is ook nog een vraag die we hebben. En dan blader ik even door. Nog een vraag van... U spreekt in uw voorstel over een heel veld en een half veld. Dat half veld is goedkoper omdat dat dus aan mindere eisen voor het IOC hoeft te voldoen. Maar wij vragen ons wel af, is een half veld inderdaad, is dat inderdaad een kleiner veld en wat kun je daar dan mee? Ik bedoel, zijn er sportverenigingen, we hebben het eigenlijk alleen over voetbalverenigingen, die dat zien zitten. Ja, een hele hoop vragen. Wij wachten even het antwoord af van de wethouder, hoe die hierop reageert.
Dankjewel mevrouw Pluk. Ik ga naar de heer Jansen van D66.
Had-streep-heb zijn al door ABC gesteld, dus die sla ik over. Maar ik heb toch een beetje een probleem met dit stuk. Enerzijds zie ik dat het een spelregel is om met verenigingen in gesprek te gaan. Maar ik lees ook dat de doelstelling is van dit stuk om een juiste vergelijking te maken tussen kunstgras enerzijds en natuurgras anderzijds. Terwijl, als ik het lees, helemaal opgeschreven is om naar kunstgras te gaan. Ik zie bijvoorbeeld 8 voordelen voor kunstgras en slechts 2 voor natuurgras. Ik denk dat die 2 uitbreidbaar zijn. Ik heb dat nog niet gedaan, maar ik denk dat ze uitbreidbaar zijn. Dus dat is een beetje een lastige. Waar gaat het nou om? Gaat het om de spelregel? Dan is het transparant. Dan zeg ik tegen de verenigingen, als jullie bij ons aankloppen, kijk maar. Hier zie je het, wat het allemaal kost, et cetera. Of moeten we nog die afweging maken? Beetje dubbel. 2, het gaat om, er ligt nogal wat nadruk op in deze notitie, op de maatschappelijke meerwaarde. Mevrouw Pluk heeft het er ook al even over gehad. En dan vind ik het een beetje te snel opgeschreven. Ik heb geprobeerd mij voor te stellen, waar heb ik het dan over, over die maatschappelijke meerwaarde. En dan zie ik weer de geëikte dingen, ja, de gezondheid van de jeugd, de WMO, et cetera, en de ouderen. Dan stel ik me voor, hoe gaat het dan in de praktijk? Gaan die daar op het kunstgras macrameën of zo? Ik weet het even niet. Graag wat concretere dingen daarover. En vervolgens zie ik in de nota dat er verwezen wordt op elders in het land. Bij een heleboel verenigingen schijnt dat al zo te zijn. Mijn vraag is, kunnen jullie dan ook iets zeggen hoe het daar gaat met het multifunctionele gebruik van die velden, dus het intensievere gebruik? Is daar navraag gedaan, zodat we wat meer houvast hebben om daar een juist besluit over te geven? En tenslotte, we weten allemaal, tenminste een heleboel mensen weten dat, dat JVC al sinds een aantal jaren op kunstgras speelt. Wat vindt men er eigenlijk van? Is JVC, maar ook de clubs die bij JVC komen spelen, zijn die daar echt heel content over? Ik heb geen idee. Ik weet alleen, en dat is ook wel leuk, van de week stond er een aardig artikel in de Volkskrant. Het ging ook over kunstgras versus natuurgras. Het was de Volkskrant. Ik onderstreep dat nog eventjes. En die... Sorry? Ik las dus een aardig artikel in de Volkskrant. En daar bleek uit dat artikel, maar dan heb ik het over... Het betaald voetbal, hè? Dat in de eredivisie, ik meen op dit moment slechts 1 club is met kunstgras of 2, Excelsior en Heracles. En als PEC Zwolle promoveert, dan zijn het er 3. Ik heb een huiswerk gedaan, meneer Verveen. Maar dat het overgrote deel van de spelers, ik meen 92%, een colerehekel heeft aan het spelen op kunstgras. Want dan zijn we met een ander spel bezig dan voetbal. Horen we dit soort geluiden nou ook in de topklas? Daar had ik het net even over. Ik ben gewoon even benieuwd naar. Want nogmaals, en daar begon ik mee, we moeten ook blijkbaar een afweging maken tussen natuurgas enerzijds en kunstgas anderzijds. Tot zover in eerste instantie.
Dank u wel, heer Jansen. Ik ga naar gewoon links, mevrouw Van Diemen.
Ik ga redelijk aansluiten bij ABC. Die had een hoop vragen die ik ook had. En ook wel bij D66. De eerste vraag die ik heb is van, we stellen een stuk vast met spelregels. En wat stellen we dan precies vast? Wat stellen we dan eigenlijk ook niet al vast? Dit is wat we gaan doen, ja of nee? En wij hebben ook in de discussie rondom de sportnota gezegd, ja, kunstgras, niet vanzelfsprekend. Dus, en als je al spelregels vast gaat stellen, dan moet je ook verwachtingen kunnen managen. En komen daadwerkelijk alle aanvragen in de raad, worden die daadwerkelijk allemaal aan de raad voorgelegd, is een van de vragen die ik dan wel heb. Het zijn kleinere bedragen, dus we hebben ook wat spelregels over wanneer je het aan de raad voorlegt. Dus ik wil er in ieder geval de zekerheid over hebben. Wat ik vind van het stuk inhoudelijk is,
Hartstikke leuk wordt er gesproken over multifunctioneel gebruik, maar ook wij vragen ons af wat is de nut, noodzaak en de behoefte daar wel daarin. En ik vind de argumenten bijzonder mager zoals ze omschreven staan. We lopen ook volgens mij vooruit op ontwikkelingen. De combinatiefunctionaris wordt voortdurend genoemd, maar die moet zich nog bewijzen. Is dat wel daadwerkelijk zo? Komt er wel daadwerkelijk heel veel buitenschoolse opvang richting kunstgras in sportverenigingen? Ik weet dat bij Civicum het een keer geprobeerd is met een huiswerkclub, particulier, buitenschoolse opvang. Daar was gewoon geen vraag naar. Dus als die vragen er niet zijn, wat is dan de noodzaak om op dit moment dit soort investeringen te doen en dit aan clubs voor te leggen? Een tweede was van, scholen maken daar gebruik van. Dat klopt, Merlet gaat jaarlijks zijn sportdag 1 keer per jaar op de velden van Civicum. Dat gebeurt en dan moet Civicum zijn clubhuis ter beschikking stellen. De kleedlokalen is verantwoordelijk voor al het zwerfvuil wat men dan produceert. Ik moet zeggen, de club doet dat, maar als ik de geluiden daarover hoor, is men niet altijd even gelukkig daarmee. Dus daar moet je ook afspraken over maken. En dan moet je zeker, als je het over spelregels hebt, kunstgras, zul je dat soort verhalen en dat soort ervaringen ook mee moeten kunnen nemen. Clubs kunnen ook met elkaar samenwerken, denk ik dan. Siel traint af en toe bij Civicum op het kunstgras. Dus ook dat soort dingen gebeuren wel degelijk. Maar mijn vraag is, hoeveel behoefte is er nou aan? Ik zie het zwok niet met ouderen daar koersballen, bijvoorbeeld. Dus hoeveel samenwerking heb je? Wat is de noodzaak? Jeugd en jongeren, het is fantastisch. Maar die combinatiefunctionaris zal eerst moeten aantonen dat men richting sport gaat in die buitenschoolse activiteiten. En welke behoefte er dan is. Welke behoefte zit er dan met name ook in de kerkdorpen na kunstgras? Een half veld, ja, ik denk altijd hartstikke leuk om op te trainen. Maar dan heb je, als ik dan moet kiezen tussen een pannaveldje ergens in een wijk of in een dorp of een half veld op een voetbalclub, dan denk ik dat zo'n pannaveldje waarschijnlijk meer oplevert als een half veld op een voetbalclub. Dus de vraag is, wat is de nut en noodzaak van een half veld? Onderhoud, daar mogen clubs, denk ik, zich ook voor waarschuwen. Ik heb even ook wat research gedaan. Bij Civicum lag veel mos. Daar moeten ze zelf voor verantwoordelijk worden gesteld. Ik kan u zeggen dat de kosten daar niet een paar duizend, maar 15.000 euro waren afgelopen jaar. Moet de club maar wel even kunnen ophoesten. Dus er zitten ook wel degelijk wat nadelen aan. Er zijn wat mij betreft ervaringen met kunstgras die gewoon in Kuik zijn. En dan misschien wel bij een hockeyclub die wel moeten omdat ze niet op gras mogen spelen. Voetbalclubs mogen dat wel degelijk. Dus ik ben absoluut niet overtuigd van de nut, noodzaak en behoefte. Ik denk dat we veel te ver voor de troepen vooruit lopen. Ik zou zeggen, laat eerst eens die behoefte in beeld gebracht worden. En ga dan pas eens verder met dit soort beleid.
Dankjewel, mevrouw Van Diemen. Ik ga naar de PvdA, mevrouw Van der Staak.
Bedankt voor het woord. Tijdens de raadsbehandeling van de sportnota hebben we volgens mij al een heleboel kritische geluiden van onze kant laten horen. En ik sluit me nu graag aan bij de vorige drie sprekers voor wat betreft een heleboel vragen. Ook wij zijn toen al kritisch geweest over de nut en noodzaak van kunstgras. We hebben in elk geval ook vragen over de status van de spelregels in dit document. Volgens ons is het meer een inventarisatie. Wij vragen ons af hoe dan ook met die spelregels wordt omgegaan tegenover voetbalverenigingen die zich nu gaan, die zich misschien nu gaan melden. Wat is dan de status van dit document of wat is de status van de regels in dit document? We zijn inderdaad ook benieuwd naar de multifunctionaliteit en vooral ook hoe u dat wilt realiseren. Wordt dat dan een eis naar die voetbalverenigingen toe? Of hoe gaat u dat vormgeven? We zijn ook benieuwd, net zoals GroenLinks, zijn er misschien nog andere ervaringen met kunstgrasvoetbalvelden? Misschien ook in andere gemeentes? Waarom zijn die dan niet opgenomen in dit document, want het is een document dat alleen gebaseerd is op de input van twee bedrijven. Dan nog een vraag over de extra kosten, want u meldt dat er geen rekening is gehouden met bijkomende kosten, zoals verlichting en berekening, et cetera. Kunt u ons misschien een globale indruk geven van die kosten? Hoeveel geld gaat dat dan? Als we het goed hebben gezien, dan is het zo dat op het moment dat een voetbalclub voor het onderhoud kan betalen, dat ze dan ook vaak al heel snel in aanmerking komen voor zo'n kunstgras voetbalveld. En wij vroegen ons af welke afwegingen er zijn gemaakt om tot het voorstel te komen om de verenigingen voor het onderhoud te laten betalen, in tegenstelling tot dat nu bij natuurgrasvelden is. En wij zijn ook benieuwd, net zoals ABC dat al heeft genoemd, hoe u dan gaat controleren of dat onderhoud daadwerkelijk goed wordt gepleegd. Twee vragen nog. Eén laatste vraag. Een afschrijving van een kunstgrasveld is veel hoger en gaat dus eigenlijk veel minder lang mee dan een natuurgrasveld. En onze vraag is, verplicht de gemeente zich dan om, als er dan een kunstgrasveld is geplaatst, na de afloop van die periode, dat kunstgrasveld dan aan te houden, of kan er dan weer op natuurgras worden overgestapt? Heeft u daarover nagedacht? En de laatste vraag is eigenlijk, zijn de huidige natuurgrasvelden van de voetbalclubs allemaal al afgeschreven? En kan dat als vereiste in die spelregels, in die business case, worden opgenomen? Een laatste opmerking nog is dat wij ons ook aansluiten bij de door de vorige sprekers al genoemde opmerking, dat we natuurlijk ook wel de ervaring van de gebruiker centraal moeten stellen. Zoals die, op het moment dat die aangeeft, een kunstgrasvoetbalveld voetbalt veel minder prettig enzovoort. Ja, dan vragen we ons ook echt af wat de noodzaak is van zo'n kunstgrasvoetbalveld.
Dankjewel, mevrouw Van der Staak. Ik geef het woord graag aan. Ik ga ook nog even naar het CDA. Ja. Eerst nog even naar het CDA. Heer Saaijenturk.
Ik heb toch moeite mee met de halve grasveld, wethouder. Want in Nederland heb ik nog nooit gezien half grasveld. Ja, oké, dat u dat gezien hebt, u geeft dadelijk de antwoord op, denk ik. Er staat in de stuk half grasveld ruilen voor een natuurveld. Aan de andere kant staat vier natuurvelden ruilen voor twee kunstgras. Hoe gaat u nou combineren? Half veld kunstgras, anderhalf natuurgras? Ik weet niet. Wat zijn de mogelijkheden eigenlijk hierover? Dan heb ik een andere vraag. Waarom wordt er over de 5000 onderhoudkosten gesproken, terwijl er in de 6 voorbeelden hogere bedragen voorkomen? Namelijk bijvoorbeeld 59,50 en dan 11.900. Andere vraag is huurtarieven. Dat zijn zeer onduidelijk. Dat staat wel in een stuk huurtarieven, maar er staat niet bij, is dat dagelijks huurtarief, wekelijks of jaarlijks? Dus ik wil graag daar antwoord op hebben. Graag meer informatie over de nulsituatie. Wij missen hier informatie over. Waar sta je nu als voetbalclub? Maar zeker ook belangrijk, is er wel een behoefte aan de kunstgras? Dan heb ik op bladzijde pagina 3 van het voorstel, de laatste zin. Echter de jaarlijkse lasten tegen hogere investeringskosten. Waar is dit op gebaseerd? Dan heb ik een laatste opmerking. Kunstgras, hoe kunnen we de vergelijken maken tussen de uitgangspunten in nieuwe situatie en de situatie zoals die op dit moment bij een aantal clubs gangbaar is? En is hier nog steeds sprake van gelijk monniken, gelijk kappen. Dank u wel.
Dank u wel, heer Saaijenturk. Nu ga ik naar de wethouder Van Veen voor de beantwoording.
Voorzitter, dank u wel. Ik realiseer me donders goed dat ik bijna de verpersonificering, maakt niet uit, van kunstgas ben geworden in de loop van de tijd. Personificatie van kunstgas ben geworden en dat geeft op zich helemaal niets. Dat betekent echter wel dat ik het gevoel heb dat ik steeds vanuit 1-0 achterstand, om maar in voetbaltermen te praten, moet proberen op 2-1 voorsprong te komen. Daarom is het misschien goed om heel even goed te begrijpen waar dit stuk nou eigenlijk voor bedoeld is. Dat staat volgens mij ook duidelijk omschreven bij de financiële consequenties van dit raadsvoorstel. Dat wij alleen maar bij u terugkomen met een concrete aanvraag van een vereniging. Dus er zijn een aantal van u die vragen naar de behoeftepeiling. Ik kan u vertellen dat niet alle voetbalverenigingen in Kuik behoefte hebben aan een kunstgrasveld. En dat hebben ze mij ook al verteld. Dus die gesprekken zijn geweest. Er blijven echter een aantal verenigingen over die wel degelijk belangstelling hebben voor kunstgras. Waar zit hem dat in? En ik denk dat dat ook heel duidelijk omschreven staat in het stuk. Dat zit hem met name in het gebruik van het kunstgras zelf. Dat kan veel intensiever gebruikt worden dan...
Bij interruptie, heer voorzitter.
Ja, zijn Dirk.
U zegt, dat zijn clubs die dat willen. Kunt u ook noemen welke zijn dat?
Dat kan ik noemen. Dat is JVC. Dat zijn de Hapse Boys. En wellicht, en dat is afhankelijk van gesprekken die we de komende tijd gaan voeren, ook VCA. En bij VCA zal het dan met name komen vanuit ruimtegebrek. Het niet hebben van ruimte om de velden op de juiste manier neer te leggen. En die clubs die hebben zich ook bij ons gemeld met de mededeling. Wij willen best wel weten onder welke voorwaarden wij kunstgras mogen gaan willen, om maar zo te zeggen. Daarom hebben we dit stuk ook opgesteld, om tot kosten te komen waarvan de vereniging weet, het is niet vrijblijvend kunstgas. U neemt zelf een stukje van de verantwoordelijkheid over van de gemeente. En dat betekent dat uw leden of uw vereniging ook bij gaat dragen aan de kosten van de kunstgas. Dat is het doel van dit verhaal. Het is dus een discussie met de verenigingen zelf. Ik denk dat het belangrijk...
Interruptie door mevrouw Van Diemen.
Ja, kijk, waar ik even voor door getriggerd word is... als VCA zegt, wij hebben een ruimtegebrek... dan kan ik me voorstellen dat je die discussie aangaat. Daar waar geen gebrek is aan ruimte... ja, laten we wel wezen, wij hebben de ruimte nu ook niet nodig. En ja, ik wil wel scherp hebben van waarom doen we dit, ja of nee. Niet alleen zeg van, we willen het... Ik zou daar ook wel andere spelregels omheen willen stellen. Zeg, kijk, als er een gebrek aan ruimte is, dan heb je een discussiepunt, denk ik dan. Maar als er eigenlijk voldoende ruimte is voor natuurgras, dan vind ik het nog wel twijfelachtig waarom je dan zou moeten omschakelen.
Ja goed, u heeft het zelf. Maar ik wil eigenlijk, ik probeer een korte inleiding te maken op het beantwoorden van de vraag. En dan kom ik deze vraag gegarandeerd tegen. Want we hebben niet voor niets in het verleden, dat heb ik vorige keer ook gezegd, het ertoe besloten om JVC wel kunstgas te geven. En dat had ook meerdere redenen dan alleen ruimtegebrek. Dat had ook het feit dat het veld gewoon bijna nooit bespeelbaar was in verband met de kwaliteit. Dus laat ik dat bruggetje dan nog even afmaken. Kwaliteit van het kunstgas leidt daartoe dat er gewoon bijna altijd gevoetbald kan worden. En dat is ook per vereniging sterk verschillend. Het ligt aan de ondergrond van de velden waarop gespeeld wordt. Nut, noodzaak, meerwaarde. Volgens mij is dat de algehele lijn van de vragen die gesteld zijn. Noodzaak. Die is er alleen maar als er behoefte is vanuit de vereniging. Er is geen acute noodzaak om morgen alle verenigingen te dwingen extra kosten te maken om kunstgrasvelden aan te schaffen. Dus die is er niet. Maar de verenigingen voelen zelf een noodzaak om gewoon trainingen te kunnen aanbieden aan spelers van hun verenigingen. En zoals in het stuk ook staat, de zomerstop begint voor voetbal vroeg. Maar dat heeft ook te maken met het feit dat wij de sportparken sluiten als gemeente om de grasvelden te laten herstellen. Dus op het moment dat mensen graag zouden willen voetballen, dan zijn onze sportparken...
De heer Jansen wil een interruptie plegen.
Bij interruptie. Ik denk dat het juist is wat de wethouder zegt, maar tegelijkertijd is het ook waar dat het aanbod de vraag genereert. Met andere woorden, als ik maar kom met een verhaal, en dit is het, dat je daardoor wellicht ook meer aanvragen zult gaan krijgen.
En daar is mijn antwoord op, laten we het hopen. Dat zou betekenen dat mensen meer gaan sporten, langer blijven sporten en meer gebruik kunnen maken van de velden die wij toch hebben liggen. Dus ik hoop dat u gelijk hebt, dat op het moment dat wij dat aanbod aanbieden, en nogmaals, je ziet het bij JVC, dan wordt er gewoon meer bewogen en meer gesport. Dat is een uitgangspunt, is niet eens een uitgangspunt in deze business case. Dat is meer een uitgangspunt wat we hebben benoemd in de sportnota. Maar het zijn de verenigingen die de noodzaak zullen gaan aantonen. Op het moment dat ze bij ons met het verzoek komen om over te gaan tot kunstgas. En ik wil heel graag het bruggetje maken naar het halve veld.
Ja, en mevrouw Pluk wil daar even een interruptie plegen.
Ja, even getriggerd door de wethouder dat JVC dat dan nu meer gespeeld wordt op het kunstgrasveld. Kunt u dat inderdaad ook onderbouwen, dat veld nu dat veel intensiever gebruikt wordt. Want u zegt van oké, als de voetbalvereniging ook behoefte hebben aan kunstgras. Nou, alleen behoefte van een voetbalvereniging is voor ons niet genoeg om de noodzaak heel erg duidelijk te maken. Dus dan moeten ze misschien alle jaren onder water staan. En dat is niet het geval bij de meeste voetbalvelden. Dus daar wil ik u wel even nuanceren dat behoefte of vraag van een voetbalvereniging voor ons op dit moment niet voldoende meerwaarde of noodzaak is.
Ik denk dat u nou een paar dingen ernstig door elkaar haalt. Het is goed dat er geen voetbalverenigingen aanwezig zijn. Een zwembad hebben wij gebouwd om te komen zwemmen. En het zwembad wordt ook heel vaak niet gebruikt. Een hockeyveld leggen wij aan om te hockeyen. En een grasvoetbalveld of een kunstgrasvoetbalveld, dat maakt in principe voor het gebruik helemaal niets uit. Het wordt gebruikt. En wat wij alleen maar zeggen is dat een normaal voetbalveld, dat staat ook in het stuk, minder gebruikt kan worden dan een kunstgrasvoetbalveld. Dus het mag duidelijk zijn dat die voetbalverenigingen hun kunstgrasveld nog meer kunnen gebruiken. De eerste vraag die u stelde is wat mij betreft wel terecht. Kunnen wij aantonen dat het veld goed gebruikt wordt? Uw buurman komt regelmatig bij JVC. Hij kan beamen dat het kunstgrasveld gewoon voltijds gebruikt wordt. Sterker nog, als de wedstrijden worden afgelast op de grasvelden, dan voetbalt men bij JVC op het kunstgrasveld gewoon door. Dus ja, ik kan hier al die voetbalverenigingen u laten vertellen dat kunstgrasveld echt vaker, beter en meer gebruikt kan worden. Maar wat ik al zei, ik wil het bruggetje maken naar het halve veld, want daar zijn wat...
Mevrouw van der Staak wil nog even een interruptie plegen.
Ja, nog heel even terug dan naar toch die status van die spelregels. Wij vragen ons gewoon af wat dan de voorwaarden zijn waaronder de gemeente, zeg maar, zo dit... Ja, aanbied wil ik niet zeggen, want de voetbalvelden moeten zelf dan die noodzaak aantonen, als ik u goed begrijp. Maar wat zijn dan de voorwaarden die de gemeente stelt daarin? Wat is volgens de gemeente de noodzaak?
De noodzaak is een raadsbesluit wat u gaat nemen. En als u gaat naar pagina 5 van het stuk, dan staat daar volgens mij heel duidelijk omschreven onder welke voorwaarden verenigingen moeten voldoen om over te kunnen gaan tot het kunstgrasveld. En dat wordt verder uitgewerkt in de paragraaf 4, bladzijde 7 en 8. Het is niet vrijblijvend, er worden kosten gemaakt. Sterker nog, men moet een prestatie leveren door velden in te leveren op het moment dat ze de behoefte hebben om een kunstgrasveld te krijgen. Dus wat doen wij? Wij maken kosten voor natuurgrasvelden. Die zitten op dit moment in onze begroting. En wij zeggen tegen die voetbalverenigingen, als u één veld inlevert, scheelt ons dat exploitatielasten. Het verschil daarvan is 1100 euro. Dat betekent dat de gemeente bereid is om 1100 euro per jaar meer te betalen. En dan heeft u een half kunstgrasveld. Dat lijkt mij een hele duidelijke voorwaarde aan een voetbalvereniging.
Maar mevrouw van der Staken.
Maar is dan dat is de enige voorwaarde? Dus dat betekent daarnaast dat als ze gewoon voor het onderhoud kunnen betalen, dat ze dan aanspraak kunnen maken op die gelden van de gemeente.
Nee.
Er worden verder geen andere noodzaaksvoorwaarden door de gemeente gesteld.
Nee, wat ons betreft niet. Dus als dat de vraag is, nee. Het antwoord is daarop nee. Aanvullende voorwaarden hebben we die. Maar dat hebben we op dit moment ook niet bij een normaal natuurgrasvoetbalveld. Dus op het moment dat de vereniging hier komt, zegt dat ze 10 extra teams hebben gekregen, dan gaan wij rekenen op basis van NOC-NSF getallen. En dat betekent dat ze er gewoon een veld bij krijgen. En het gekke is dat we dan de gemeenteraad eigenlijk niet eens nodig hebben, omdat we met elkaar hebben vastgesteld in een lang geleden beleid dat wij dat toetsen op basis van het aantal teams wat we laten voetballen. Mevrouw, dus u moet een aantal dingen wel van elkaar proberen te scheiden.
Mevrouw van Diemen.
Wat is dan de meerwaarde van de maatschappelijke redenen die genoemd worden hier in dit stuk? Want dat is de onderbouwing die u levert, hè, van goh, dat levert meerwaarde op. Als u daar geen voorwaarden aan verbindt, hè, waarom staan die dan in het stuk? Hè? Want in het stuk staat van, het kan meer gebruikt worden, maar niet alleen voor die voetbalclubs, maar juist voor andere dingen. Als je daar geen voorwaarden aan koppelt, ja, dan snap ik de meerwaarde van dat benoemen in dit stuk niet.
Ik denk dat u dat wel snapt. Waar het om gaat, is dat de verenigingen straks hun velden kunnen verhuren. Dat doen we op dit moment, doet JVC dat ook. Die kunnen die verhuren, daarmee kunnen ze inkomsten genereren. En met die inkomsten kunnen ze vervolgens weer de lasten dragen die ze moeten betalen om het kunstgrasveld te onderhouden. Dus de kansen om een betere exploitatie te draaien met kunstgras voor verenigingen, die is er. U heeft klaarblijkelijk slechte ervaringen bij Civicum. Maar dat is ook een totaal ander veld dan het veld bij JVC, dat weet u ook. Ik denk dat het goed is dat ik wilde al steeds het bruggetje maken naar het halve veld. Maar op een
daar komt er maar niet van. Ik geef nog een laatste interruptie even nog aan mevrouw Pluk. En dan probeer ik de wethouder het verhaal af te laten
Want
maken.
Want de wethouder geeft aan, ja, de vereniging kan dit veld verhuren. Maar dan is onze vraag, en die heeft hij nog niet beantwoord aan alle leden, van gebeurt dat ook? Is daar behoefte aan? Wil een vereniging dat? Kijk, en als dat niet gebeurt, dan zie ik die hele maatschappelijke meerwaarde niet. En dan gaan we gewoon in op een vraag van een voetbalvereniging die graag op kunstgras wil spelen. En als ik dan kijk naar de kosten die dat ons en de voetbalvereniging extra kost, vraag ik me af of we dat wel moeten willen in deze tijd.
Ja, die discussie over deze tijd hebben we de vorige keer ook gehad. Daar kan ik geen antwoord op geven. Dat geldt voor alles. Dat geldt voor het aanschaf van een nieuwe dienstauto. Dat geldt voor onderhoud aan groenperken. Dat geldt voor geld voor IDOPS. Dat geldt voor alles wat we in onze gemeente doen. U maakt die keuzes op het moment dat u de begroting vaststelt. Maar ik wilde volgens mij het bruggetje maken naar de halve velden. Dank u wel. Naar de halve velden.
De heer Saintelk?
Nou, ik had een vraag de aansluiting met mevrouw Pluk. Verenigingen kunnen verhuren, zegt de wethouder, maar we kunnen JFC vragen hoeveel JFC heeft een kunstgras op dit moment. Ik kan me niet voorstellen dat die één keer verhuurd is per jaar.
Nou, ik zeg u toe dat u van JFC te horen krijgt dat die toch echt wel verhuurd wordt en meer dan één keer per jaar. Er zijn ook sommige dingen die moet je dan maar geloven. En anders moet je even bellen met de voorzitter van, die kent u, van JFC. Die zal u vertellen dat het wel degelijk verhuurd wordt. Ik doe geen uitspraak of ze er echt winst op maken. Dat kan ik ook niet beoordelen. Maar het ging hier over de maatschappelijke meerwaarde. En het feit dat dit veld gewoon 52 weken per jaar normaal gesproken gebruikt kan worden. Tegen de velden zoals ze er nu liggen. Waarbij we dat gewoon niet halen. Nu nog een keer het halve kunstgrasveld. Waarom noemen wij hier het halve kunstgrasveld? Er zijn heel veel verenigingen, met name in Nijmegen, u moet daar maar een keer gaan kijken, die de beschikking hebben over een half kunstgrasveld en een heel kunstgrasveld. Alle jeugdvoetballers tot en met de E spelen op een half veld. Dat betekent dat die velden specifiek worden gebruikt voor wedstrijden tussen jeugdelftallen. Voor de rest heeft de KNVB op dit moment een programma lopen, het 7 tegen 7 voetballen voor senioren. Dat gebeurt ook op een half veld. Dus het is een ontwikkeling binnen de voetbalsport die gaande is, dat er zowel voor senioren op half veld gespeeld wordt en junioren die doen het al. Wat is voor de rest het voordeel van zo'n half veld? Dat betekent dat verenigingen die graag hun hoofdveld gewoon als grasveld willen hebben, toch de beschikking hebben over een half kunstgrasveld om op te trainen. Als u bij een gemiddelde voetbalvereniging gaat kijken, dan zult u zien dat alle trainingsvelden aan het eind van het seizoen volledig afgetrapt zijn en dat er veel kosten gemaakt moeten worden om die velden weer in originele staat te herstellen. Daarom hebben wij met die verenigingen gesproken en gezegd van stel je nou eens voor dat je een kunstgrasveld hebt in plaats van een trainingsveld. Dat betekent dat zowel de jeugd op fatsoenlijke velden kan voetballen en dat het voetbal vaker doorgaat, maar ook dat de trainingen van de seniorenelftallen op die kunstgrasvelden gehouden kan worden. Ik geef u nog een keertje mee. Kijk een keer op Google Earth. Ik geloof dat het in Haps was. Dan kun je heel mooi zien dat het midden van het trainingsveld van Haps volledig is weggesleten, omdat de verlichting op het midden van dat veld het beste is. Dus al die elftallen, die trainen met 20 man, dus die zetten die doelen dichter bij elkaar en die lopen vervolgens dat hele veld aan gort. Dat is dus een groot voordeel van een half kunstgrasveld bij die verenigingen. Zet dat in de business case, zoals we hem hebben opgesteld, dan ziet u zelf dat het vrij kansrijk is dat verenigingen, en dat is ook echt een beetje de insteek die wij hebben gekozen, dan is de kans best aanwezig dat verenigingen bereid zijn om een veld in te leveren voor een half kunstgrasveld. En wat ons betreft, en ik hoop dat ik dat kan overbrengen aan jullie, gaat dat leiden tot die maatschappelijke meerwaarde? Want stel je nou toch eens voor dat we in Haps wel een half kunstgrasveld hebben liggen. Stel je nou eens voor dat we dadelijk met de nieuwe accommodatie van de Hapse Boys het wel voor elkaar krijgen. Dat daar straks kinderopvang of wat dan ook geregeld wordt. Dan plust het wel bij elkaar op en hebben we in ieder geval voor het luttele bedrag van 1100 euro geregeld. Dat we altijd kunnen sporten, zoveel mogelijk weken per jaar. En laat die vereniging dan zelf maar hier komen en zeggen dat ze bereid zijn om meer dan 5000 euro per jaar uit te geven aan het onderhoud. Voor de duidelijkheid, en dat wil ik ook hier neerleggen, wij gaan er niet vanuit dat die verenigingen ons 5000 euro ex-BTW en 5000 euro inclusief BTW, en dat is die 5900 euro, dat ze die aan ons gaan betalen. Nee, zij moeten die zelf voor hun rekening nemen. En dan gaan we ervan uit dat ze een borstel kopen, zoals ook de sommige gevraagd is. En dat ze zelf zorgen voor of vrijwilligers of voor een bedrijf wat het onderhoud gaat verrichten. Nogmaals, twee velden voor een kunstgrasveld leidt tot extra kosten, maar een half kunstgrasveld, en u heeft gezien, de kwaliteitseisen zijn lager, zou echt tot meerwaarde kunnen leveren voor onze sportbeleving en onze sportvelden. Die behoefte moet vanuit de vereniging komen en ik ga geen enkele vereniging dwingen om hier met ons een contract te sluiten om tot kunstgas over te gaan. Dus als ze hier niet komen, mevrouw Pluk, dan hebben ze er ook geen behoefte aan en ziet u mij over kunstgas nooit meer terug. Halfveld heb ik denk ik gezegd. Ik vind het toch wel leuk hockey, hè? Hockey komt steeds terug, hè? Hockey is dan klaarblijkelijk nu normaal dat dat kunstgras is. Ik kan me de tijd nog herinneren dat ik zelf hockeyde en dat er een overgang was van gras naar kunstgras. Ik kan u ook vertellen dat er toen spelers waren die zeiden, het is een schande op kunstgrasvoetbal, het is levensgevaarlijk, de ballen vliegen je om de oren, het gaat veel te hard en veel te snel. Ik denk dat we er nu helemaal niemand meer over horen en ik sluit niet uit dat dat voor voetbal, en de Volkskrant die heeft het over 92%, ik sluit niet uit dat het bij voetbal op termijn precies hetzelfde gaat. Al die kinderen die nu goed leren voetballen, die spelen op kunstgras. Dat betekent inderdaad dat we een ander soort voetballers krijgen. De John de Wolven van deze wereld, die zullen heel langzaam verdwijnen. En de lichte spelers, die technisch zijn, hebben gewoon meer kansen op een grasveld. Maar dat is een traject, net als bij hockey. De sport verandert. En ja, ik denk dat wij als gemeente uiteindelijk zullen mee veranderen. En uiteindelijk, en misschien dat 40 jaar duurt, misschien duurt het 10 jaar of 50 jaar, zullen alle voetballers uiteindelijk op kunstgras voetballen. En ik ben het helemaal met u eens, ik heb dat ook tegen een aantal collega's van u gezegd, het is veel leuker om gras te ruiken dan autobanden. Om het maar zo eventjes neer te leggen. Dan 8 voordelen en 2 nadelen. Ja goed, ik daag D66 dan uit om zoveel mogelijk nadelen te noemen, maar het ging ons er juist om u aan te tonen dat er echt heel veel voordelen zijn voor de verenigingen en voor de mensen die aan het sporten zijn bij kunstgras. Ik ben ervan overtuigd dat als we met elkaar gaan discussiëren, dat we nog een paar nadelen eraan toe kunnen voegen. Al zijn het maar de mollen die op dit moment alle pieren onder de velden weghalen bij JVC. Er zijn een hele hoop dingen die positief zijn en negatief zijn. Dat wil ik u alleen maar meegeven.
De heer Jansen, wil een interruptie plegen.
Het gaat mij ook om het volgende. De titel van is kunstgras of natuurgras met een vraagteken. Met andere woorden, we moeten de afweging maken. Daar gaat het om. Tweede, daar heb ik ooit in het begin ook gevraagd, of gaat het om de spelregels? Maar die spelregels heb je eigenlijk als we de afweging gemaakt hebben in die volgorde. Kortom, waar zitten we eigenlijk in de discussie? En de afweging moet ik maken als ik de voor- en nadelen tegen elkaar kan wegstrepen. En dan zeg ik dat en dat gezien, dat en dat, concluderend kunstgras, ja. En dan heb ik deze spelregels daarvoor. Zo zit het niet in elkaar, maar zo zou het in elkaar moeten zitten, denk ik.
Ja, ik heb niet het gevoel dat ik u dan echt kan helpen. Ik snap wel wat je bedoelt. Alleen hier staan gewoon dingen die feiten zijn. Dus de 8 dingen die we hebben opgenoemd. En ja, misschien dat wij...
Ik ben zo bang dat de discussie straks... Nou, ontaard is niet het goede woord, maar wij discussiëren hier niet. Of wel, dat weet ik niet, over de vraag kunstgas ja en nee. Of discussiëren we kunstgas ja en dit zijn de spelregels.
Nee, ik denk dat wij inderdaad, als ik naar de sportnota kijk, het laatste. Het is kunstgras ja, als een vereniging het wil, en dan zijn dit de spelregels. Ik denk dat u het goed verwoordt.
Kunstgras of natuurgras vraagt tegen de notitie.
Ja, maar dat is voor een vereniging. Nee, maar voor een vereniging zijn dit de kaders waaraan ze moeten voldoen.
Maar waar moet de raad over besluiten? Welk besluit moet de raad nemen? Kunstgras ja of nee? Of dit zijn de spelregels als we kunstgras hebben? Daar gaat het om.
Ja, ik wil met een knipoog zeggen dat dat een risico is wat als we dus dit soort titels geven.
Ja, ik heb het niet verzonnen.
Nee, maar hier. Ik denk ook niet dat iedereen het op die manier interpreteert. Ik probeer aan te geven dat als we kunstgas nemen, dan kost het zoveel.
Ja.
En als we natuurgas nemen, kost het zoveel. Ja. Ik vind dat we daarmee al aardig antwoord geven op kunstgas of natuurgas. Daar zit, en dat geven we in het stuk duidelijk aan, een duidelijk kostenaspect aan vast. Ja? En het zijn de verenigingen die u straks gaan overtuigen op het moment dat ze bij ons komen, dat zij meerwaarde zien in het gebruik van kunstgas ten opzichte van natuurgas. Ik denk dat ik u daar verder ook niet mee kan helpen. Ik wilde er wel even op terugkomen in ieder geval. Ik vind het ook niet dom. U zei het was een beetje dom.
Nee, heb ik dat gezegd?
Ja, dat heb ik opgeschreven.
Oh, beetje dan dom. Heb ik het niet zo bedoeld. Ik denk dat ik gezegd heb een beetje merkwaardig.
Nee, dan was het toch echt dom. Dan was het toch echt dom. Daarom had ik het even aangestreept, daar wilde ik er wel even op terugkomen. Ja, dan de topklasse. Hè. Wat vindt de topklasse van kunstgras?
Nee, ja.
Dat is de spelers van JVC. Ik mag er een paar spreken zo nu en dan. Die zijn zeer tevreden over kunstgras. Maar het is niet uit te sluiten dat spelers naar JVC komen omdat ze kunstgras hebben. En het is ook niet uit te sluiten dat sommige spelers niet naar JVC komen omdat ze kunstgras hebben. Ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Maar ik gaf u net al aan in mijn beantwoording dat kunstgras, dat is een ontwikkeling. Dat zijn een bepaald type spelers. Wat
de heer Jansen.
Het gaat er mij eigenlijk hierom. Ik weet, en dat weet jij ook denk ik, dat een heleboel voetballers een hekel hebben om naar Heracles te gaan, omdat ze daar kunstgras hebben. Mijn vraag is eigenlijk, zijn er ook verenigingen in die topklasse waarin JWC speelt, dat ze zeggen, gadverdamme, dan moet ik naar Kuiken, dan hebben ze kunstgras.
Ja, die zijn er zeker. En als ze dan met 4-0 verloren hebben helemaal. En als ze met 3-0 gewonnen hebben, dan zeggen ze van god, toch fijn dat we op kunstgras gespeeld hebben. Ja, maar ik ben zelf supporter van een club die altijd verliest op kunstgras. Die roept dat ook. Maar ik weet zeker dat als wanneer ze zelf kunstgras zouden hebben en ze winnen 6 wedstrijden op kunstgras, dan is het helemaal anders. Maar het is absoluut waar dat er spelers zijn, dat merk ik ook. Ik fluit nog wel eens een wedstrijdje die niet graag op kunstgras voetballen. Die zijn er. Kan ik niks tegen inbrengen. Ik kan alleen wel zeggen dat de jeugd van JVC een moord doet om op kunstgras te mogen voetballen op zaterdag. Al is het alleen maar omdat die bal dan gewoon normaal rolt. Goed, ik heb Civicum gehad. Ik heb gehad over de sportdag van Civicum, waarbij klaarblijkelijk veel vuilnis wordt geproduceerd en niet opgeruimd. Ja, dat is alleen maar betreurenswaardig. Dat is jammer. Ja, daar kan ik niet zoveel mee met die business case. Het is de vereniging zelf die zijn accommodatie beschikbaar stelt, daar normaal gesproken een prijs voor krijgt. En als ik die vereniging was, dan zou ik zorgen dat ik of zoveel geld krijg dat ik daarna de dar kan laten komen, of dat ik vrijwilligers heb die het opruimen, of dat ik de instructies zo maak dat de mensen die het huren schoon opleveren. Dus daar kan ik, ja, dat is een afweging van de club.
Kijk, als je zegt ik maak spelregels, hè, en je gaat met clubs in discussie over die spelregels, vind ik ook dat je de ervaringen uit de gemeente gewoon moet kunnen meegeven van dit zijn wel ervaringen die er gewoon zijn. Ik bedoel, je veld verhuren is leuk, je krijgt er iets voor. Clubs gaan daar helemaal niet geen grote bedragen voor doen. Daar zit ook een stukje vrijwilligerswerk in en men blijft het ook nog keurig netjes doen omdat het belangrijk gevonden wordt. Maar het zijn wel ervaringen die meespelen, hè? Net zo goed als het zwerfvuil wat je dan, hè, dus de praktijk is, je moet nog een hoop opruimen na die tijd. Maar ook het onderhoud, wat nog alles wat kost. En dan denk ik, ja, je moet het wel even meenemen. Ook al zijn het soms incidenten of whatever. Het
nou, wij
kost
gaan in
meer
ieder geval
als wat hier nu in staat. Hè? Want je, waar nog geen antwoord op gegeven is, van moet je ook apparatuur aanschaffen. JVC heeft dat gedaan, zou dat delen met een hockeyclub, is nooit gebeurd. Maakt verder niet uit, maar er zit veel meer aan vast als wat nu alleen op papier staat. En dat vind ik wel dat je clubs moet meegeven.
Ja, nou, bij die kosten die we hebben gedaan, dat zijn kapitaalslasten, die €5.900. Dan moet je ervan uitgaan dat dat soort zaken gewoon zijn meegenomen. Maar het is wel aan de vereniging, sorry, om dat te regelen. Ik wil wel met u afspreken dat op het moment dat de verenigingen hier komen met hun verzoek om dat kunstgrassen, dat we dit soort vragen gewoon ook door die verenigingen laten beantwoorden. Daar is denk ik op zich ook helemaal niets op tegen. Laat die verenigingen straks ook maar voelen, dat die jullie laten voelen, dat ze er ook echt voor willen gaan en dat ze erin geloven. En nogmaals, ik denk dat dat een beetje bij mij weg moet. Dat bepaal ik niet. Dat zijn echte verenigingen die dat zelf bepalen. Dat bepalen ze ook voor de verhuur van hun velden en hun accommodaties. Dat bepaalt de gemeente niet. Dat bepalen ze helemaal zelf. Ja, ik kan alleen maar hun het advies geven om er niet al te grote puinhoop van te laten maken. Dan even dat pannaveld. Hè. U had het ook nog over het pannaveld. U zou liever een pannaveld hebben dan een half voetbalveld. Ik denk dat wij ook heel graag die pannavelden willen. Maar ik denk ook dat we de realiteit onder ogen moeten zien. Dat het realiseren van een half kunstgrasveld makkelijker is dan het realiseren van een pannaveld bij u achter in de tuin. Of op het pleintje tegenover uw huis. Nee, maar ik doe het even gekscherend. Wij merken, maar dat heb ik al vaker hier gezegd, dat het lastig is om een plek in Kuik te vinden waar mensen graag een pannaveldje zien komen.
Mevrouw Van Diemen.
Dat het lastig is, kan ik me voorstellen. Maar omdat iets lastig is, moet je het niet uit de weg willen gaan. Nee, maar goed, hè. Ik zeg dan, hè, als ik moet kiezen tussen investeer ik in een halve kunstgrasvelden of zou ik, hè, in het kader van sport en bewegen willen investeren in een pannaveldje, dan vind ik die keuze richting pannaveldje wat mij betreft nog eerder als deze. En dan moet je, dan krijg je steeds te horen, het is lastig. Ja, dat kan wel zo zijn, maar dat betekent niet dat je juist wel die kant op zou moeten kunnen denken. Dus dat zijn keuzes, hè? Kunstgras of natuurgras. Ja, half kunstgrasveld of een pannaveldje. Ja.
Ja, volgens mij staat het duidelijk in de sportnota. Wij willen die multicourts, noemen we dat. Hè. We noemen het al niet eens meer pannaveld vanwege het woord. Die multicourts die willen wij ook. En daar waar we ze kunnen plaatsen, gaan we dat ook zeker doen. Dan Mos. Ja, Mos zet ik even tegen Mollen. Ik had het net al gezegd, hè. Als je op dit moment echt bij JVC kijkt, maar ook bij Sion, dan is het een drama. Alle velden, daar zak je bijna totdat je enkel weg in de mols hopen. Dat zijn dus dingen die we straks met het kunstgras niet meer hebben. En goed onderhoud leidt tot geen mols. Dus er zitten echt wel wat voordelen aan.
Dat kost
Ja, maar bij de mollen opruimen ook. En als je dat niet zelf doet en je laat een bedrijf komen, dan kost dat ook verschrikkelijk veel geld. Ja goed, ik heb het gehad, en ik kijk even naar de Partij van de Arbeid, op die multifunctionaliteit. Het heeft gewoon meer kansen op exploitatie. En dat moet die vereniging zelf doen, daar doet de gemeente helemaal niets aan. Dat betekent dat de clubs meer geld kunnen binnenhalen als ze zelf het ondernemerschap bezitten om dat ook maximaal te exploiteren.
Mevrouw Van der Staak.
Dan heb ik toch wel een vraag aan u, want dan kom ik toch weer even terug op die maatschappelijke meerwaarde. Want die wordt op deze manier, op geen enkele manier vanuit de gemeente gewaarborgd.
Nee, maar dat is ook niet wat hier staat. Er staat dat het mogelijk is voor de vereniging om die maatschappelijke meerwaarde te realiseren.
En dat wel, maar het, dus... het is wel een van uw argumenten om te zeggen, we moeten overgaan op naar kunstgras. Dat is een van uw argumenten. U zegt van nou, een van mijn argumenten voor kunstgras is dat het multifunctioneel gebruikt kan worden. Nou, als u vervolgens daar geen enkele maatregel jegens die clubs aan verbindt, dan is dat een heel vrijblijvend iets wat net zo goed geschrapt kan worden.
Nee, moet je niet schrappen. Ik vind dat u gelijk had gehad als ik daar ook opbrengsten tegenover had gezet. Als u naar de business case kijkt, ziet u dat we dat niet hebben gedaan. Ik vind dat u gelijk hebt als ik zeg van we gaan het multifunctioneel gebruiken of we gaan die maatschappelijke meerwaarde maximaliseren. En dan zeg ik van, dan verwacht ik dat ik 10.000 euro per jaar extra ophaal en dat zet ik in de business case. En die 10.000 euro zorgt ervoor dat de business case altijd in een positief getal eindigt.
Ja, maar het gaat mij niet alleen om dat dat financiële meerwaarde oplevert. Het gaat er mij eigenlijk om dat dat maatschappelijke, ook meer maatschappelijk draagvlak oplevert. Op het moment dat veel meer organisaties... gebruik kunnen maken van zo'n kunstgrasveld, zal het draagvlak voor een kunstgrasveld misschien ook hoger zijn of groter zijn. Ja, dat is nu, op het moment dat u dat helemaal niet als eis stelt, is dat natuurlijk veel lager, want we hebben alleen voetbalclubs er iets aan.
Ja, ik snap volledig wat je zegt. Maar dat is een keuze die je maakt in het opstellen van die business case. We gaan echt wel stimuleren dat die verenigingen dan meer gebruik maken van het kunstgras. En dat ze ook mensen uitnodigen om een BSO op te starten in hun kantine. Maar het is geen onderdeel van de business case zoals hier ligt. Omdat de business case uitgaat van de kosten die we moeten maken om een natuurgasveld te realiseren. Want dan kom ik weer terug op die eerdere opmerking die ik maak. Stel je voor dat we vandaag besluiten om een extra natuurgasveld bij een vereniging aan te leggen. Dan gaat het ook om de kapitaalslasten.
Ja, dat snap ik. Maar de business case bevat ook spelregels waarmee u naar die clubs gaat.
Ja, maar dit is geen spelregel daarvan. Dit is gewoon de meerwaarde van kunstgrasveld. Het is geen spelregel.
Nee, maar u kunt het wel als spelregel opnemen tegen die clubs. Ik weet niet precies hoe u dat juridisch misschien in een contract met die clubs kan vastleggen. Maar ik zou daar toch wel grote voorstellen van zijn.
Maar dan vind ik dat we dat ook zouden moeten doen met grasveld. Dat heeft volgens mij niets te maken met kunstgras. Dat heeft gewoon te maken met een accommodatie en het beschikbaar stellen.
Nou, op zich heeft dat juist wel te maken met kunstgras, omdat het zoveel duurder is als natuurgras. Dus dan verwachten we ook dat daar op de een of andere manier een maatschappelijke meerwaarde tegenover staat.
Maar wat bedoelt u nou met dat het veel duurder is dan natuurgras? Wat bedoelt u daar nou mee? Want het blijkt hier juist uit dat een half kunstgrasveld ten opzichte van een heel grasveld, en dat is net waar ik het over had, of twee hele grasvelden ten opzichte van een kunstgrasveld, dat relatief gezien wel meevalt, die kostenverschillen.
Nou ja, relatief gezien. Het is...
Ja, twee keer 174.000 euro en het gaat is ook minder... 350.000 euro.
Ja, en het gaat minder lang mee, maar dat is er al in verdisconteerd, dacht ik. Ja.
Nee, goed, maar ik snap wat je zegt. Maar als je tegen mij zegt van Michiel, ik wil graag dat je met de verenigingen uitonderhandeld op het moment dat ze kunstgras willen, dat er verplichtingen worden opgelegd. Want dat is volgens mij waar je het dan over hebt. Dat er verplichtingen zouden moeten worden opgelegd om het multifunctioneel te gebruiken. Lijkt me een hele reële voorwaarde om die op te nemen op het moment dat de vereniging hier komt met de wens voor kunstgras.
Mevrouw Pluk wil nog een interruptie en ik dacht mevrouw Derks ook.
Dat kunnen we nooit afdwingen.
Ja, maar waarom niet? Want uiteindelijk is dit iets waarmee je naar die clubs gaat. En je kunt het toch gewoon hierin opnemen als beleidsdoel?
Ik zal nog een keer proberen wat te doen. Pluk had om een interruptie gevraagd.
Want de heer Van Veen zegt van ja, waarom zou je zo graag die maatschappelijke, of dat begrijp ik uit zijn woorden, waarom leggen wij zoveel waarde aan die maatschappelijke meerwaarde? Dat is bijvoorbeeld, als je één natuurgrasveld inruilt voor één kunstgrasveld, kost dat wel 25.000 of 26.000 euro per jaar meer. Nou, dat vind ik behoorlijke kosten waar wel iets meer tegenover mag staan als alleen maar het gebruik van dat grasveld door een voetbalvereniging. Kijk, en als dat dan niet kan worden aangetoond dat er wel een maatschappelijke meerwaarde is, dan vraag ik me af of wij dat zouden willen. Kijk, u heeft het nu steeds over de meest gunstige mogelijkheid waarbij je één veld inruilt voor een half kunstgrasveld. Oké, die kosten zijn heel beperkt, maar ik denk we moeten ook onze ogen niet sluiten voor de veel duurdere opties waar voetbalverenigingen misschien best zouden willen. Maar de vraag is of wij dat zouden willen. En dat geef ik u nu mee, van als u die meerwaarde dan niet kan onderbouwen door voetbalverenigingen dwingend maatschappelijke waarde te laten opbrengen, dan wordt het misschien wel heel lastig om dit goedgekeurd te krijgen door de Raad.
Ja, volgens mij zijn we het volledig met elkaar eens. En we zijn het echt volledig met elkaar eens. Ik schat de kans vrij klein in dat u als raad en wij als college akkoord zouden gaan met het inruilen van één kunstgrasveld voor één grasveld. Die kans is voor mij eigenlijk niet heel. Dat gaan we helemaal niet doen. Maar in de business case staat wat de consequenties zouden zijn als we het wel zouden doen. En dan vind ik het heel reëel dat je zegt, stel je voor dat de vereniging dat wel zou willen. En wij zouden als gemeente een tekort hebben van 26.000 euro op de begroting. Dan gaan wij zeggen, hoe wilt u dan die kosten gaan dekken. En dat je dan zegt van nou, ga die maatschappelijke meerwaarde maar eens maximaal uitnutten om een stukje terug te geven aan de gemeente, lijkt me heel reëel. En volgens mij is dat wat ik steeds probeer aan te geven, dat het voor mij helemaal niet vanzelfsprekend is dat we voor dat soort opties kiezen. Alleen de business case maakt het verschil heel helder tussen één kunstgrasveld en één natuurgrasveld. En dan zeg ik niet dat we dat gaan doen, dat staat nergens.
Mevrouw Pluk.
Maar dat maakt de status van dat stuk ook wel lastig, want ik had wel het gevoel dat als wij hier ja tegen zetten, ook al is het een business case, dat we dan moeilijk bij de vereniging nog kunnen zeggen, ja, maar die en die optie willen we niet. En dat vind ik het gevaar.
Maar dat heb ik net tegen u gezegd. Dat heb ik net tegen u gezegd.
Ja, u komt altijd terug naar ons, maar ik wil ook graag verwacht dat mensen het terug doen naar de verenigingen.
Nee, maar het staat zelfs heel expliciet in het stuk.
Ja, u komt terug, maar
ja, maar wat wilt u dan nog meer? Dit is toch het stuk om straks met een vereniging, stel je voor dat u een voetbalvereniging bent en u komt bij ons en u zegt, wij willen graag een kunstgrasveld, dan pakken wij dit document uit de tas en dan zeggen we, luister, wij weten wat een kunstgrasveld kost, wij weten wat een natuurgrasveld kost, dit zijn de consequenties en het heeft onze voorkeur dat u voor een situatie kiest, twee velden inleveren, wellicht één veld voor een half kunstgrasveld, dat zou onze voorkeur hebben en wat bent u dan bereid, vereniging, om bij te dragen aan de exploitatie? U moet minimaal 5.950 euro moet u al in uw achterhoofd meenemen als kosten. Bent u wel bereid om dat te doen? En nu kan ik tegen een vereniging zeggen, als u hier niet aan kunt voldoen, ben ik als college niet bereid om naar de gemeenteraad te gaan, om de gemeenteraad voor te stellen om tot kunstgras over te gaan. Dat is de doelstelling van de business case. En dat staat echt heel duidelijk verwoord in de tekst.
Ja, dat staat er wel. Maar ik was wel bang dat verenigingen het zo zouden opnemen, van dat als ze met u gaan praten, dat ze dit wel zullen krijgen. Ja, maar dat wil ik niet.
Ja, maar daar heeft u een college voor. En daarvoor zit ik eens in de zoveel tijd met de voetbalverenigingen om de tafel. En ik kan u vertellen dat dat in een atmosfeer gebeurt. Dat ik echt klip en klaar en duidelijk vertel waar we mee bezig zijn en wat de status van het document is. Ja. Maar ik zal misschien ook nog één. Ik weet dat er nog meer vragen. Ik doe heel even deze beantwoorden.
Een hele korte vraag op dit punt. Want als een voetbalvereniging dan komt en zegt tegen u van, wij kunnen dat geld op een andere manier zonder die multifunctionele exploitatie ook opbrengen, dan is dat volgens u ook goed.
Dan ga ik daarmee naar de raad, ja. Dat doen we bij JVC ook, hoor. Dat hebben we daar ook gedaan.
Maar dan staat dus die maatschappelijke waarde, is dus geen beleid van u.
Nee, ja. Volgens mij wilt u steeds van mij hetzelfde horen. U vindt dat heel belangrijk en u mag dat ook heel erg belangrijk vinden. En ik vind dat u dat moet verbinden aan een definitief besluit om ergens kunstgras te realiseren. Dat moet u voor uzelf afwegen. Alleen ik ga een vereniging niet opleggen wat ze moeten doen. Ik zeg alleen dat de kansen om kunstgras te krijgen worden vergroot door multifunctioneel gebruik. Die kansen zijn er gewoon. Even toch een voorbeeld noemen ook, hè, want we hebben de situatie in Sint-Agata. Ik had net al gezegd ruimtegebrek. Stel je voor dat er vanuit het IDOP wordt gezegd van er is geld beschikbaar om een voetbalveld te verleggen. Dan zijn dat dus dingen die we inbrengen straks in deze business case. Dat betekent dat de gemeente zegt we hadden al 95.000 euro beschikbaar. Brengen we in de business case, wat komt daar dan uit? En hoe kunnen we die multifunctionaliteit met wellicht een korfbalvereniging maximaliseren? En dat leidt dan tot een kostenverlaging. Ik kijk even verder.
Ja, mevrouw Van der Staak.
Nog één, want dan heb ik het helemaal duidelijk.
Dus en de heer
als het dan wel duidelijk is.
Ja. Als ik het goed begrijp, van der Staak. Dan is die business case dus voor u puur een financiële afweging. Kunnen die clubs wat betalen, dan krijgen ze dat voetbalveld. Op het moment dat ze het niet kunnen betalen, dan gaat u er waarschijnlijk niet mee naar de raad. En zit daar geen enkel maatschappelijk beleid of doel in? Dus het is gewoon puur een financieel plaatje. Kunnen ze het betalen wel of niet? Klopt dat?
Ik wil best zeggen dat dat klopt.
Voorzitter, ja, ik wil echt interruptie, want volgens mij blijven we in een kringetje ronddraaien. Die maatschappelijke meerwaarde hebben wij ook niet bij ander beleid. Dat hebben wij volgens mij met elkaar eerder al jaren geleden vastgesteld. Dat op het moment dat een kunstgras of een club komt en zegt ik heb zoveel leden, krijgen ze gewoon een natuurgrasveld. En hebben we het helemaal niet over maatschappelijke meerwaarde. De discussie die hoort hier dus ook helemaal niet thuis.
Sorry, voorzitter.
Ja, Jansen, ja.
Wij zouden daar niet over begonnen zijn als het hier niet met zoveel woorden in het stuk staat als een toegevoegde waarde om voor kunstgras te kiezen. Dat is juist een plus in de optiek van het college om voor kunstgras te kiezen. En ik proef een beetje uit de discussie ook van de Partij van de Arbeidszijde, als er op bladzijde 4, waar over het multifunctioneel gebruik staat en dan onderaan bij maatschappelijke waarde, verenigingen kunnen en willen meer bieden. Eigenlijk lezen een aantal van mijn collega's en ik ook, verenigingen dienen meer te bieden. Dat zeg je eigenlijk, hè? Als je zegt voorwaarden verbinden aan. Zo proef ik dat een beetje. Daar zit een beetje de tegenstelling. Wij vinden eigenlijk dat op zijn minst de intentie moet zijn dat de voetbalverenigingen meer doen dan voetbaltrainingen geven met dat geld.
Ja, maar dan doe ik toch nog één keer. Maar, ja, maar doet hij dat ook bij natuurgas?
Nee, want daar heb ik het niet over. Het college vindt, de wethouder vindt, en dat wordt expliciet hier vermeld, de toegevoegde waarde van kunstgras is het multifunctioneel gebruik met inzonderheid de toegevoegde waarde van de maatschappelijke waarde. Sorry,
Ja, maar u vult dan zelf een ander woordje in en dan zegt u zo interpreteer ik het en dan probeer ik u uit te leggen, en dat is volgens mij wat ik continu aan het herhalen ben, dat wat hier staat, dat dat ertoe leidt dat het veld, een van de 8 pluspunten, meer gebruikt kan worden dan een grasveld. En dat grasveld wordt nu ook al voor andere zaken ingezet dan alleen voetbal. En wij zeggen, als u voor kunstgras ziet, dan neemt de kansen dat het meer gebruikt wordt, wellicht voor koersbal, zou zomaar kunnen, nemen toe, en daar proberen wij de verenigingen toe uit te dagen, op het moment dat ze bij ons komen, om ook die maatschappelijke meerwaarde te benutten. Ja. En dan zegt u van, ja, ik lees het anders, maar dan probeer ik u steeds uit te leggen hoe u het zou moeten lezen.
Ja, of anders...
U bent bijna klaar met de beantwoording. Ik denk het wel.
Ja, volgens mij heb ik het CDA had ook nog wat vragen gesteld, maar volgens mij heb ik die 5.059 is exclusief inclusief BTW. De nulsituatie, waar staan de voetbalverenigingen nu? Hè? Een aantal voetbalverenigingen heeft gewoon die velden zijn gewoon afgeschreven. En die lappen we nu met extra geld lappen we die op. En dan kunnen ze uiteraard wel ietsje langer mee. Maar zoals ik al zei, ik zie het kansrijkste model, zie ik in een half kunstgrasveld uitwisselen voor een trainingsveld. En ik denk dat dat beeld ook bij u zou moeten blijven hangen. En die investeringskosten die heb ik net aan u toegenoemd, want die staan namelijk op die pagina 6 en de pagina 8 daarna, denk ik, netjes uitgewerkt. Wellicht zijn er nog vragen op de tweede termijn, meneer de voorzitter.
Ik zal het eens checken. Ik wou al concluderen met de vele interrupties dat waarschijnlijk alle vragen wel beantwoord zijn, dat de posities duidelijk zijn. Ja? Maar het is aan de commissie.
Daar was een vraag over gebleven, die huurtarieven.
Is het helder, wethouder?
Ja, er is een tabelletje opgenomen op pagina 6 voor wat betreft de huurtarieven die de gemeente hanteert. En wij hebben in het verleden ooit afgesproken dat voor kunstgrasvelden minder betaald hoeft te worden, omdat de vereniging daar meer eigen werk aan heeft. Dus die hoeven wij niet te maaien, daar hoeven wij een hele hoop andere zaken niet te doen. Dat is de reden daarvan.
Voldoende helder?
Nee, dat is niet helder. Er staat hier huur €649. Heel natuurgrasveld. Maar is dat een dagelijks of wekelijks of jaarlijks?
Jaarlijks, excuus. Maar dat had ik net al bij die andere geprobeerd aan te geven, dat alle kosten die hier genoemd zijn, dat zijn jaarlijkse kosten.
Okay. Ja, voldoende, heer Saintirk. Ja. Mevrouw Pluk had nog een...
Ja, één korte vraag. Gaat u ook in overleg met de verenigingen wat zij doen met de vrijkomende ruimte? Als zij bijvoorbeeld 2 velden inruilen tegen 1 kunstgrasveld, kijk ik even naar de situatie op het sportpark Groenendijks Kampen, dan ligt daar opeens een braakterrein in het midden van het sportpark. Wat doen we daarmee?
Ja,
wethouder.
Dat gesprek gaan we dan uiteraard aan op het moment dat dat zich voordoet.
Oké, dank u wel, wethouder. Ik ga naar de tweede termijn, in zoverre daar nog behoefte aan is. Mevrouw van der Staak.
En nog één vraag over wat nu als zo'n kunstgrasvoetbalveld afgeschreven is, verplicht de gemeente zich dan op de een of andere manier dat daar dan weer een kunstgrasvoetbalveld komt? Of kan dat dan ook weer natuurgas worden?
Uiteraard is dat op verzoek van de vereniging zelf. Mijn inschatting is dat als er eenmaal in het kunstgras ligt, dat de vereniging nooit meer terug zal gaan naar natuurgras. Maar als de vereniging dat wil, dan kan dat. En zoals u heeft gezien, werken we hier met kapitaalslasten. Dus er is een reservering in onze begroting voor deze velden. En als ze terug willen naar natuurgras, dan levert dat afhankelijk van de keuze die gemaakt wordt ruimte op in de begroting.
Dank u wel. Daarmee zijn denk ik de vragen op dit moment afdoende beantwoord. En herhaal ik de vraag, is er nog behoefte aan een tweede termijn? Nee? Kunnen we het doorgeleiden als... Nee, ik wou C laten zeggen. Is helder. Oké. Dank u wel. Dan hebben we dit agendapunt ook gehad. Gaan we naar een ter bespreking stuk, agendapunt 6. Voorstel tot bespreken van de raadsinformatiebrief 2012-70. Herstructureringsfonds aanvraag WSW. En de bijlage hebben we daarvoor nagezonden. En wethouder Vervoort schuift al aan. Dan ga ik de rond. Ik begin bij ABC. Mevrouw Pluk.
Ja, dank u voorzitter. Ik heb een aantal technische vragen over dit stuk en ook misschien een paar beleidsmatige vragen. Wat mij opvalt aan deze herstructureringsverhaal van het IBN is dat het een hele hoge ambitie heeft. Dus ik vraag me af, hoe haalbaar zijn die ambities? En als voorbeeld, als ik het goed begrepen heb, dan wordt de doelgroep van IBN dat alleen nog echt de mensen die echt voor beschut werk in aanmerking komen, stromen nog in. En de bedoeling is dat juist heel veel mensen gaan uitstromen naar regulier werk. Dus eigenlijk krijgen ze een meer kwetsbare doelgroep, maar ze willen wel veel economisch haalbaarder gaan werken. Ja, dat bijt elkaar misschien, dus ik ben benieuwd hoe haalbaar dit verhaal is. Verder vroeg ik me af van, doordat zij dus meer concurrerend willen gaan werken, maar ook aan de andere kant een beschutte positie moeten bieden aan werknemers, vraag ik me af of dat geen spanningsveld creëert. Ik bedoel, waar ligt straks hun prioriteit? Bij het WSW-deel of bij hun meer reguliere bedrijven die ze dus gaan oprichten? Ik bedoel, ik kan me best voorstellen dat er dan dingen gaan komen die elkaar bijten. En ja, waar ligt hun prioriteit? Want wij hebben hen nodig of wij kiezen voor hun voor het beschutte werk en niet zozeer voor hun reguliere werk wat ze kunnen aanbieden. En dat brengt mij ook bij een volgende vraag van de constructie die nu gekozen wordt door een aantal bedrijven meer regulier te gaan maken van IBN. Ze krijgen ook een soort van subsidie van ons. Hebben zij geen oneigenlijke concurrentiepositie op die manier? Worden wij bijvoorbeeld nog verplicht om straks ook diensten van hun te blijven afnemen? Nu hebben we bijvoorbeeld hier in huis een aantal diensten van IBN. Worden we dat verplicht te blijven doen, ook al kan het elders op de markt goedkoper. Hoe gaan we daarmee om?
Voorzitter, bij interruptie, voordat
mevrouw aanvaren.
Wij een hele technische behandeling krijgen van of een inhoudelijke behandeling van een technische aanvraag, is het voor ABC noodzakelijk dat die vragen beantwoord worden om überhaupt in te stemmen met een eenvoudige subsidieaanvraag, want meer is het niet.
Misschien niet zozeer om in te stemmen met die herstructureringsaanvraag, maar het zijn wel vragen waar wij graag een antwoord op willen hebben in hoe gaan we verder met IBN om. Dus die discussie hoeft dan misschien niet nu gevolgd te worden gedaan, maar ik wil daar wel het antwoord op hebben.
Ja.
Voorzitter, als ik niet mag. Dat ben ik ook met u eens, want dat zijn hele belangrijke discussies die we zeker in deze raad met elkaar moeten voeren. Maar je moet je afvragen of het bij dit agendapunt aan de orde moet, want ik denk dat dat buiten de orde is. Dit gaat over de aanvraag voor een subsidie.
Ben ik het niet geheel met u eens, want dit zijn wel de beleidsuitgangspunten waarop die subsidie gebaseerd is. Dus als wij het niet eens zijn met die beleidsuitgangspunten, dan ja. Maar ik geef graag even het woord aan de wethouder.
De wethouder wil hier al op interrumperen. Ik geef ze de gelegenheid.
Ja, dankjewel voorzitter. Inderdaad, dit gaat echt alleen om de herstructurering van het WSW-bedrijf. Om dat bedrijf toekomstbestendig te maken. Alle vragen die u nu stelt, die gaan over de wet werken naar vermogen. En dat is wat hierna aan de orde komt. Dat heeft niets te maken met WSW-aanvraag, of met deze herstructureringsaanvraag. En zoals we al aangegeven hebben, dat komt volgende week komt dat aan de orde in de themaavond, in de raadsthemaavond. En daar gaan we verder. Als u ook gelezen heeft in de stukken, daar wordt iedere keer aangegeven van we gaan dit op deze manier doen, maar als het anders wordt. He, want dat zijn beslissingen die bij de raad liggen. Als het anders wordt, dan kan die aanvraag nog bijgesteld worden. En dat is wat er aan de orde is. Hier gaat het er alleen om dat we dat bedrag, die herstructurering, dat fonds, die aanvraag moet voor 1 mei, moet die gedaan worden. Doen we dat niet voor 1 mei en doen we dat niet op een manier waarop blijkt hoe je dat aan gaat pakken, dan kom je daar niet meer voor een aanmerking en vis je dus achter het net. En we moeten wel ons realiseren dat de aanvraag die we nu doen ook geldt voor de mensen die nu in de WSW zitten. Want die mensen blijven in de WSW zitten. En als we dat bedrijf dus niet gezond maken en niet bestendig maken voor de toekomst, dan vallen al die mensen dadelijk ook buiten boord. En dan hebben we pas echt een probleem. Dus dit gaat echt enkel en alleen om de WSW, om het bedrijf veilig te stellen. Alle vragen komen volgende week en verder aan bod.
Ik denk dat dit voor deze interruptie denk ik voldoende is, of niet? Dat we de ronde afmaken, mevrouw Plukke.
Ja, want mijn vragen die gericht waren over het spanningsveld hebben wel degelijk te maken met het WSW-deel van IBN. En op deze manier die herstructurering wil niet zeggen dat ik er niet mee eens ben zoals het nu wordt vormgegeven, maar het geeft wel aan waar onze moeilijkheden met dit herstructureringsaanvraag liggen. Dus dat dat echt wel een spanningsveld is. Dan ga ik even in op de, als we het dan niet inhoudelijk in zover bespreken, heb ik wel een vraag over de herstructureringsaanvraag aan zich. Wat mij namelijk opvalt, en ik ken het principe van provinciale of overheidssubsidieaanvragen, is van dat je die kosten altijd zo maakt dat je tot de max gaat van wat je kan. Dus mijn vraag is wel van alle herstructureringskosten die genoemd worden, vraag ik me af van wie dat beoordeelt. Wie heeft dat gecheckt? Er wordt van alles genoemd, ook heel veel interne uren. Wat is terecht en wat is reëel? En dat vraag ik dan met name omdat er ook een gemeentelijke cofinanciering is. En die gemeentelijke cofinanciering, zoals ik het gelezen heb, komt uit het vermogen van IBN. Dus ik ga ervan uit dat we er niet extra voor hoeven te betalen. Maar ik vraag me dus wel af, als die kosten lager zijn, of we dan niet op een andere manier gelden kunnen terugvloeien naar de gemeente Kuik of op een andere manier kunnen worden ingezet. En dat vind ik wel een vraag die absoluut terecht is bij de behandeling van deze herstructureringsaanvraag. Wil ik het dan even bij laten in deze eerste termijn.
Dank u wel, mevrouw Pluk. Ik ga naar D66. Mevrouw Van Voorst, die wou net ook al interrumperen of had ik het verkeerd gezien?
Ja hoor, had u heel goed gezien. Dank u wel, voorzitter. Mijn vraag is, dus het is eigenlijk nodig om die subsidie aan te vragen om het herstructureringsplan mee te sturen. In het herstructureringsplan kan nog het een en ander uiteindelijk gewijzigd worden. Dat is eigenlijk het belangrijkste punt wat ik wil horen. Dus dit is nodig voor de subsidie, maar hier kunnen nog allerlei wijzigingen in. Oké, ja, dan is het me duidelijk.
Ja, en er komt dadelijk ook nog een officieel antwoord op. Ja, dat was het, mevrouw Van Voorst. Dank u wel. Mevrouw Van Diemen van GroenLinks.
Ja, ook ik begrijp best dat het SEC een subsidieaanvraag is. Alleen krijgen we er een stukje bij, hè? Want er zit een aantal procedureel, laat ik eerst de procedure pakken. Hè? Het moet met gemeenteraden besproken worden. Ik moet zeggen dat ik het heel karig vind, hè? Dat wij dan keurig netjes naar Os mogen en volgens mij is dat morgen. Want anders dan heb ik een fout en dan zit ik morgen ergens voor niks. Met broodje, ja geweldig. Het is alleen maar bespreken, hè? En ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat mager vind. Wij hebben voortdurend gevraagd van neem ons mee in de ontwikkelingen die deze wet met zich meebrengt. Dat is een vraag die wij voortdurend bij u hebben neergelegd, omdat deze wet gewoon enorm grote risico's met zich meebrengt en diverse ontwikkelingen geeft. Ik wil niet helemaal inhoudelijk ingaan op het stuk, maar er zitten wel degelijk een aantal keuzes in die nu voorgelegd worden bij deze aanvraag, waarvan ik vind dat we ze niet nu, maar wel in de toekomst met elkaar moeten bespreken. En dan wil ik ze toch even noemen. Fantastisch dat je een vitaliteitsbedrijf gaat oprichten, maar hoe schatten we de risico's, met name richting de grotere toestroom die daar zou kunnen in? En je gaat hem ombouwen, het IBN, hè? Er blijft een grote groep mensen een beroep op moeten doen. Maar kunnen we daar een risico-inschatting van maken, ja of nee? En daar zou ik me nu een keer van gedachten willen wisselen, hoeft wat mij betreft niet nu. Een ander risico is de uitstroom. Is die reëel, ja of nee? Gaat straks wel betekenen, wat moeten we met z'n allen betalen? En die discussie die wil ik wel gepland hebben. En morgen gaan we daar wat over horen, maar ik wil met u die discussie wel aangaan. En wat ik ook wil met u is een discussie over het bedrijfsonderdeel Dataflex. Of Deltaflex, maakt me niet uit hoe we het noemen. Want daar staat heel nadrukkelijk, denk ik, wel een beleidsregel in genoemd. Ze gaan bemiddelen voor wie mensen zoals ze het nu al doen, maar kunnen pas daadwerkelijk als bedrijf goed functioneren als meer mensen bemiddeld gaan worden. En daar zitten daar keuzes in.
Interruptie voor de heer Jansen.
Met alle respect, maar net is duidelijk gesteld dat het hier alleen maar over de subsidieaanvragen gaat. Dat het geen enkele zin heeft om nu inhoudelijke dingen aan de orde te stellen. Ook niet aan te kondigen dat we daar TZT over gaan discussiëren. Dat vinden wij namelijk ook. We hebben ook een heleboel vraagtekens over. We willen nog graag het debat aangaan. Maar het heeft zo weinig zin om dat nu aan te kondigen of nu allemaal te benoemen.
Dat is uw mening. Die mag u wel degelijk hebben. Ik neem deze kant toch even waar om te benoemen waar ik mijn speerpunten wil hebben en welke discussie ik met u allen wil voeren. En die kans mag u mij wat dat betreft ook niet ontnemen. Ja, en zo lang ben ik niet bezig, want dus ik maak gewoon mijn verhaal netjes af. De functionaliteit van dat stukje en waar ik me zorgen over maak, wethouden, is wat betekent dat voor het werkdeel van de wet werk en bijstand en gaan we die mensen ook die kant op sturen. Als dat zo is, gaan we dan niet een samenwerkingsverband aan regionaal, wat groter is als de ISD op dit moment. Dat zijn keuzes die we zouden moeten maken. En ik vraag me af of ook daadwerkelijk die kant op gedacht wordt binnen KUIK. Je hebt een ISD opgezet, maar je gaat met heel veel dingen boven regionaal organiseren. Ik kan me ook voorstellen, en dat zou ik best eens willen weten, wat levert het ons op om een ISD-verband op een groter regionaal verband te gaan samenwerken. Dat is een discussiepunt waarvan ik me afvraag of dat in KUIK leeft, maar die zou ik zeker mee willen nemen. Dus er zijn, wat mij betreft, dat zijn voor mij betreft de grootste punten die wel degelijk in deze nota genoemd worden, waar de grootste risico's in zitten. Ik snap dat het als onderbouwing wordt gebruikt voor die subsidieaanvraag, maar er zitten wel gigaknelpunten in. Dus ik ben blij om te horen dat het straks nog allemaal bediscussieerd kan worden. Aan de kant denk ik, als je het zo wel vastlegt, dan gaan we wel een bepaalde kant op. En laat ik hem daar dan maar even bij houden.
Dank u wel, mevrouw Van Diemen. Ik ga naar mevrouw Derks van de PvdA.
Dank u wel, voorzitter. Ik was niet van plan om een inhoudelijke discussie te voeren, want ik heb eruit opgemaakt dat het een aanvraag is, een verhaal vanuit het Rijk van 15 november of zo rondom daarom streeks van u kunt een aanvraag indienen voor subsidie. Dat is 11,8 miljoen voor deze regio en heeft de regio op 15 februari ons verteld dat ze zich ontzettend zullen inspannen om iets te verzinnen om die 11,8 miljoen bij elkaar te maken in een voorstel. Daar heb ik zelfs nog een vraag op gesteld in die bijeenkomst. Zo van, ja, we weten niet precies wat we gaan doen, maar we willen die 11,8 gewoon binnenhalen. Dat blijkt ook uit uw antwoord. Dat is echt van, nou, daarna gaan we wel kijken wat we exact gaan doen en we kunnen alles schuiven. Ik als in mijn privé, of weet je, in mijn andere leven ambtenaar gruwel hier een beetje van. Want dat betekent eigenlijk gewoon dat je alleen maar dingen doet om subsidie binnen te halen. Aan de andere kant begrijp ik dat het noodzakelijk is om dit soort zaken voor elkaar te krijgen rond het WSW-beleid. Want het is nu eenmaal schraal, zoals we ook al eerder hebben begrepen. Dus in die zin kan ik me wel voorstellen dat dit soort dingen gebeuren. Wij kunnen helemaal niks inhoudelijks hierop aanmerken, want 30 april moet het binnen zijn. Het is samengesteld met 21 gemeenten. Dat betekent dat elke letter die we willen vervangen, het in 12? Oh, nou ja, een 2 en een 1 zit erin. In ieder geval, het is nog steeds veel. En dat die allemaal naar alle raden moeten. Nou, dat gaat gewoon niet lukken. Dus geen enkel woord kunnen we hieraan veranderen zonder of we kunnen alleen onze bedenking indienen. Als je kijkt naar de planning, 15 februari, daar waren ze al een tijdje bezig. Nu is het tot 15 april, zijn er 8 weken voorbij. Ik kan me voorstellen dat zo'n stuk met 12 gemeenten en gewerkt wordt met de topambtenaren, dat je dat toch wel binnen een paar weken klaar moet hebben. Dus we hadden het volgens mij eerder kunnen krijgen, procedureel gezien. Dus in die zin is het jammer. De vraag is of we dat dan alsnog opmerking hadden kunnen maken. Nou, procedureel, er is een mail gestuurd vanuit twee fractievoorzitters van nou, misschien willen wij het wel 7 mei agenderen in de raadsvergadering. Nou, dat lijkt ons, mij in dit geval, als ik het ook zo hoor, nog mosterd naar de maaltijd. Maar over het proces kunnen we natuurlijk wel een keer agenderen, maar dan moeten we het maar op een ander moment hebben. Dus wij voelen ons gedwongen hiermee akkoord te gaan met alle opmerkingen die ik bij heb gemaakt. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Derks. Ik ga naar het CDA. Mevrouw Van Zeeland.
Ja, dank u wel, voorzitter. Over het algemeen vinden wij het een goed initiatief om in gezamenlijkheid met betrokken gemeenten de aanvraag in te dienen voor Noordoost-Brabant. Het is efficiënt en bovendien betreft hetzelfde SD-bedrijf. We kunnen het daarom eens zijn met de strekking van de aanbiedingsbrief en ook met het verleende mandaat. Als we het hebben over de procedure, dan kan ik enerzijds met de Partij van de Arbeid meegaan. Ook wij vinden het jammer dat de stukken zo laat en zo gefragmenteerd worden aangeboden. Zo halverwege wist ik niet meer of ik nog wel iets kon zeggen daarover, ja of nee. Want we hadden het over 10 april, we hadden het over 12 april, we hebben het over 18 april en we hebben het ook nog eens een keer over 30 april. Nou goed, en daartussendoor... wat betreft 10 april heeft het college een besluit genomen. Ik was even benieuwd toch naar de strekking van het besluit. Gaat het dan alleen maar om de aanvraag in te dienen of gaat het nog ergens anders om? Dan met betrekking tot de procedure vervolgens is het zo dat de aanvraag voor die wordt ingediend, dus voor 30 april, nog met de gemeenteraad besproken zou moeten worden. Nou, daar is dan morgen voor gepland. Maar wat is dan de rol van de deelnemers van die bijeenkomst? Hè? Is dat voldoende hè, om dat zo te bespreken in OS? Wanneer spreken we van bespreken met de raad? Is dat de helft plus één? Of hoe? Ik weet eigenlijk niet goed hoe ik dat moet zien. En verder is aangegeven dat het ministerie ruimte biedt hè, of criteria heeft aangereikt om de inhoud van de aanvraag nog bij te kunnen stellen. Wij waren wel benieuwd naar die criteria. Hè. Is dat heel breed of heel smal? Want wat is dan de waarde van de aanvraag op dit moment zoals die nu geformuleerd is? En tenslotte ben ik benieuwd naar de planning, maar misschien wordt het ook in de themabijeenkomst besproken, dat weet ik niet. De planning wat betreft het najaar, als het beleidskader en de nieuwe verordening moet worden vastgesteld. Wij hopen dat het geen last minute verhaal wordt, maar dat we daar tijdig met elkaar over kunnen praten. Dat was het eigenlijk wel wat het CDA betreft, dank u wel.
Dank u wel mevrouw Van Zeeland. Ik ga naar mevrouw Angervaren van de VVD.
Ik kan daar kort over zijn. Wij hebben dit puur op de technische merites beoordeeld. En ik ben het helemaal eens met mevrouw Van Diemen. Hier moet ik natuurlijk nadrukkelijk een discussie over voeren. Maar dan hebben we het over inhoud. En dat is vandaag niet aan de orde. Dus we hebben hier voor de rest geen opmerking over.
Dank u wel. Ik geef het woord aan wethouder Vervoort.
Dank u wel. Het gaat hier inderdaad om het herstructureren van het bedrijf. En er werd even gevraagd van nou, is dat allemaal wel haalbaar wat hier staat? Nou, wij zijn begonnen met wat moet je nou doen om een bedrijf neer te zetten wat zoals het nu staat, hè, zoals het nu ingevuld is, om die mensen aan het werk te houden en om daarvoor te zorgen, want wij zijn als gemeente eigenaar van IBM. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die mensen die we nu aan het werk hebben, aan het werk blijven? Want dat is toch eigenlijk het allerbelangrijkste. Daar zijn we mee bezig, daar zijn we gaan kijken. Er zijn al maatregelen bij IBM genomen om inderdaad te zorgen dat het mogelijk blijft. Daar is men aan begonnen en daar is men ook gaan kijken van hoe ga je dat nou inderdaad, dan ga je inderdaad kijken van hoe geef je dat vorm, hè? Hoe ga je daar nou bedragen op leggen van en wat gaat dat nou kosten om dat om te vormen? Dat is heel ingewikkeld. Ten eerste ben je met 12 gemeenten, dat werd al gezegd, van hoe ga je dat dan omvormen? Dan moet met 12 gemeenten, die moeten daar iets van vinden. En als allereerste moet IBM daar iets van vinden. IBM heeft samen met Ernst & Young heeft die gekeken van hoe kunnen wij ons bedrijf nou omvormen. En dat is het eerste uitgangspunt geweest. Daarna, toen hebben wij als gemeente gezegd, ja dat is natuurlijk leuk dat IBM dat wil doen. Maar wij zitten daar ook met een andere pet. Wij zijn ook eigenaar van IBM en is wel leuk dat IBM wat wil. Maar vinden wij dat als gemeente ook, want wij zitten daar met onze centen natuurlijk ook in. En het zijn ook onze mensen waar zij voor zorgen en daar hebben wij ook een verantwoordelijkheid naartoe. Dus toen hebben we gezegd van nou, wij willen dat ook nog een keer gecontroleerd hebben. En toen heeft Atlas, dat is een ander bedrijf, accountants, gecontroleerd of dat wat hiervoor ligt, of dat haalbaar is. Dus het is niet zomaar een verhaal wat we hebben bedacht om aan het bedrag te komen, maar het is wel degelijk een verhaal waar een onderbouwing onder zit en waar een idee achter zit. Dat wil ik zeggen. Er werd ook gevraagd van...
Interruptie voor mevrouw Van Zeeland.
Ja, in de aanvraag wordt gesproken over 11 miljoen, maar ik kom ook 18 miljoen tegen. Waar hebben we het nou over?
Ja, de aanvraag... 11 miljoen kunnen we krijgen, zoals hier gezegd wordt, ja. En 18 miljoen is wat we aangevraagd hebben. We hebben juist, zijn juist wat ruimer gaan zitten van mocht het, het gedurende de aanvraag of van gedurende het proces is gebleken dat een aantal dingen steeds moeilijker werd. Er werden dingen uitgehaald, er werden dingen bijgehaald vanuit Den Haag. Iedere vraag die gesteld werd aan Den Haag van zou dit een mogelijkheid kunnen zijn dat, daar werd weer... anders op gereageerd dan je eigenlijk gedacht had of gehoopt had of wat dan ook. Het werd steeds bijgesteld. Het is nog steeds niet duidelijk hoe het er dadelijk echt uit gaat zien.
Ja, begrijp ik, maar wat u nu zegt heeft eigenlijk niks te maken met het feit. Want ik heb gehoord over al die vragen die gesteld worden en de wisselende antwoorden die door het ministerie zijn gegeven. Maar ik vroeg me toch af, hebben we nu 18 miljoen gevraagd en al 11 miljoen gekregen? Of hoe dan?
We hebben nog helemaal niks gekregen. We vragen dit aan en we hopen dat er dadelijk een x-bedrag toegekend wordt. En we hopen natuurlijk dat het volledige bedrag toegekend wordt. Maar misschien wordt er ook nog meer toegekend, omdat anderen te weinig aangevraagd hebben. En dan is het zo dat wij 18 miljoen zouden wij weg kunnen zetten. Zonder problemen.
Ik denk ook wel 25 miljoen.
Zou helemaal mooi zijn, maar... Dat zou ook nog kunnen, ja. Maar dit is wat we... Wat reëel is en wat een reële aanvraag betreft, zonder rare dingen. Er werd ook gevraagd van naar de wijzigingen. Hè, van kun je dit nou nog wel doen en kun je dit zo stellen en is het dan wel mogelijk om daarna nog te wijzigen? Ja, daarna is het mogelijk om te wijzigen. Staat ook heel duidelijk in de aanvraag. Daar wordt ook heel duidelijk naar verwezen. We willen dit zo gaan doen. Als alles blijft zoals het nu is, is dit zoals het is. Maar als wij dadelijk stellen van wij willen zelf meer dingen gaan doen, of wij willen zelf meer uitbesteding gaan doen, of we willen één grote ISD gaan vormen, je weet het maar niet wat we willen gaan doen, dan kunnen we dat beslissen. En dan kan die aanvraag, als dat nodig is, hierop aangepast worden. Want dan kan dat gevolgen hebben voor het bedrijf zoals het nu staat. Is allemaal mogelijk, is al in de aanvraag meegenomen dat daar nog bewegingsruimte in zit. Maar zoals het bedrijf nu functioneert en met de taken die het nu heeft, het huidige WSW-bedrijf, daar is het op geënt en daar is het op gemaakt. Maar het is allemaal mogelijk en dat zullen we allemaal bespreken in de eerste aanvraag of de eerste bijeenkomst is volgende week al. Hè? Daar hebben we de raadsinformatiebijeenkomst. Daar zullen we gaan kijken en zullen we met elkaar gaan proeven van ja, waar willen we nou naartoe? Hè? Willen we inderdaad één grote ISD? Willen we dingen zelf gaan doen? Nou, daar hebben wij ook al wel ideeën over gehad hè, met 12 gemeenten om een soort kader te stellen. Maar daar zitten nog een heleboel momenten in waar inderdaad de raad gevraagd moet gaan worden van ja, maar raad, wat vindt u? En dat is iets wat volgende week aan de orde komt en in de tijden daarna, want daar zit ook een tijdspad bij. En dat volgens mij hebben we het tijdspad al wel eerder benoemd in een eerdere orde, maar dat zal ook volgende week komen. Komt een nieuw tijdspad, dat wordt dan ook wordt daar bijgevoegd.
Mevrouw Van Zeeland, voor een interruptie.
Ja, ik heb nog een klein vraagje. Ik las in het stuk dat, want we hebben het nu over tijdspad en over toekomst, dat er in 2045 in plaats van 3000 plaats is voor 1000. Hebben we het echt over 2045 of 2015?
2045, want dan is het huidige bestand WSW teruggebracht naar 1000. En dat is via natuurlijk, want al die mensen die nu WSW hebben, die blijven hun rechten behouden. Dus op het moment dat zij 65 zijn, stromen zij uit. Of om andere reden waarom zij geen gebruik meer kunnen maken van die WSW-plek. Dat zal via natuurlijk verloop gaan. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Dus je blijft tot 2045 verantwoordelijk voor de mensen die nu een WSW-toekenning hebben. Daarna wordt er nog gevraagd wat de functie is van de bijeenkomst morgen. In de aanvraag vanuit Den Haag heeft gestaan dat het noodzakelijk is om het te bespreken. En bespreken is niet meer dan informeren. En dat is een beetje waar Boksmeer ook op geageerd heeft en waar ook de reactie op gekomen is vanuit Os. Het gaat er echt om dat er geïnformeerd wordt. De bevoegdheid ligt bij het college, omdat het daar ligt een subsidieaanvraag is en daar ligt de bevoegdheid bij het college. Maar het is wel de bedoeling dat de raden meegenomen worden en dat betekent dat ze geïnformeerd worden. Omdat de termijnen allemaal zo kort waren, omdat je inderdaad met 12 gemeenten zit en er moeten steeds allerlei aanvragen, er verandert tussendoor van alles. De zorgvuldigheid is heel erg belangrijk. Dus dan wil je dat op een goede manier doen. Die Atlas heeft dus, dat bureau heeft ook nog naar die aanvraag gekeken. Dat was een extra controle. Is wel heel belangrijk. Daardoor is het zo dat het de termijn gewoon heel erg kort wordt. En daarom hebben ze gedacht van hoe kunnen we dat oplossen? Men heeft gedacht dat er een goede oplossing was om in Os dan een gezamenlijke bijeenkomst te houden. Alleen is daar een beetje een raar idee over ontstaan, omdat men dacht dat dat een raadsvergadering was. Maar dat is geen raadsvergadering, maar een raadsbijeenkomst waarin de raden geïnformeerd kunnen worden. En dat is gebleken dat dat voldoende is. Al is daarna in heel veel gemeenteraden nog, zoals hier in de commissie, de zaak nu besproken. Maar het was niet mogelijk om dat voor alle raden op de lijst te zetten. Het wordt ook heel vaak al ter informatie op de raadslijst toegevoegd. En dat is de reden waarom het morgen gedaan wordt. Heeft verder geen status, alleen dat er gelegenheid is gegeven om te informeren. En dat is voldoende.
Ja, dat is de beantwoording. Is er behoefte aan...
In tweede termijn alleen een korte opmerking. Dat wij inderdaad kunnen instemmen met deze herstructureringsaanvraag. Ik ben blij dat er nog dingen gewijzigd kunnen worden. Maar toch hebben wij wel het idee dat met deze herstructureringsplan, als ik kijk naar de visie en de ambitie van de betreffende gemeente die beschreven staat, we toch al heel veel zaken voorgestorteerd hebben. En daar ben ik heel benieuwd naar hoe we dat dan... Of we dat dan nog kunnen wijzigen en hoe we het daar dan over gaan hebben.
Ja, u wil daar geen reactie op of opmerken? Nog meer vragen dan wel? Ja, de heer Jansen?
Ja, eigenlijk aan niemand gericht, maar gooi het hier even neer. Ik vind het zo'n merkwaardige gang van zaken. Ik weet wel dat de gemeente deze aanvraag moet indienen, volkomen terecht. Maar tegelijkertijd, en dat is dus het rare, is de hele kwestie van die hervorming wet werken naar vermogen juist deze week aan de orde in de Tweede Kamer. Met andere woorden, formeel is er nog niks besloten, dus dat is heel raar. En toch gaan we er met z'n allen vanuit dat het ingaat per 1 januari 2013. Nou, ik weet dat er deze week fors gedebatteerd wordt, dat er allerlei wijzigingsvoorstellen zullen komen. Dat het misschien, en ik hoop dat het zo is, een complete wijziging wordt of niet doorgaat, maar het is uiterst merkwaardig, moet ik je zeggen, dat er zo'n haast achter gezet wordt, terwijl het parlement, en dan moet het ook nog een keer door de Eerste Kamer heen, God weet wanneer dat gebeurt, en als de Eerste Kamer zegt, het past niet in onze agenda, zoals ze bijvoorbeeld verleden week deden bij die CITO-toets verlaat, nou, dan gaat dat een jaar later in. Rare gang van zaken. Maar...
Mevrouw van Zeeland wil nog...
Ik had nog een paar opmerkingen over criteria van het ministerie en over de bespreking van de beleidsnota najaar 2012. Maar ja, ik ben het met meneer Jansen eens. Hè. We moeten maar even kijken hoe het allemaal uitpakt. Maar ik wil het wel opgemerkt hebben dat we daarover gesproken hebben. Verder hoef ik daar nu geen antwoord op.
Oké. Mogen we het agendapunt daarmee als afgerond beschouwen? Oké, dankjewel. Dan komen we bij agenda punt 7, het vaststellen van het verslag. Doen eerst maar even kijken, textueel. Zijn er aanmerkingen op of aanmerkingen over het verslag? Dan zijn er in ieder geval geen bij ons binnengekomen. Mogen we het daarmee vaststellen? Oké, dank u wel. Dan is het daarmee afgehandeld.
Voorzitter,
ja.
hoe moet ik dat uitleggen? Achter het verslag staat de bijlage schriftelijke afdeling commissie burger van 6 maart. Wij mochten toen, omdat die vergadering, daar waren heel veel agendapunten die overgebleven was, mochten wij schriftelijke vragen indienen. Dat hebben wij ook gedaan, maar wij kregen alleen maar die vragen terug. Geen antwoorden.
Misschien kan van het kant van het college daar een antwoord. U doelt duidelijk op de bijlagen van de toezeggingen of bij het verslag? Ja, het aanhangsel bij het verslag. Dat gaat over. Kan iemand van kan het college daar een antwoord op geven? Zullen we via de griffier verzoeken om alsnog daar antwoord op te geven, zover het niet gegeven is? Ja, is dat voldoende? Want ik merk dat we zo geen antwoord snel kunnen geven. Wordt nog even opgezocht. Ga ik ondertussen? Nee. Wat via de commissiegriffier, wat er even achteraan gezeten en kijken en wat alsnog beantwoord als het nog niet gedaan is. Want dat kunnen we hier niet verifiëren. Dat is een toezegging voor het verslag, ja. Nee, dat de vragen in de aanhangsel alsnog beantwoord worden, dat is een toezegging van onze kant, van de commissie, een toezegging van onszelf. En daar dragen we zorg voor. Toezeggingenlijst. Wil daar iemand nog zeggen, mevrouw van Zeeland?
Ik heb daar een grapje over. Gaat het om voorraad of voorjaar of vandaar of waar hebben we het over? Wat bedoelt u met voorraad?
Ja, dat staat hier op verschillende punten. Het staat bij 73 2011, bij 74 2011, bij 1 2012. Het wordt allemaal behandeld in de voorraad van 2013. Op de voorraadlijst bij inkoop.
Dat is een term uit.
Nee, maar ik dacht misschien moet het voorjaar zijn en heeft die computer er automatisch voorraad van gemaakt.
Nee, dat, volgens mij moeten we dat uitleggen als. Komt nog aan de orde.
Oh, dat is nog voorradig. Ja.
Nog voorradig om af te handelen.
Nou, ik zou er iets anders van maken. Dat is voor iedereen duidelijk.
Kan ik daarmee de toezeggingenlijst ook als afgehandeld beschouwen? Oké, dan kom ik bij de sluiting.
Voorzitter, ik heb nog één vraag. Het is mij ontgaan hoe agenda punt 5 doorgeleid gaat worden naar de raad. Dat is een A, een B of een C-stuk.
Nee, dat komt niet in de raad.
Dat is IDOP.
Oh, IDOP, dat is A-stuk.
Was het een A-stuk? Sorry.
Ja, A-stuk, ja.
Dank u wel.
Ja, dat was het IDOP, hè? Ja, dat was een A-stuk, ja, inderdaad. Ja. En het andere een C-stuk. Ja, daar hadden we erbij gemaakt. Voldoende. Oké, dan sluit ik hiermee de vergadering. Onder dankzegging van in ieders inbreng. En we hebben het nog redelijk op tijd gedaan. Maar we waren niet veel agendapunten natuurlijk.